Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van De Buitenwereld.
Ja, welkom bij de podcast die even niet over de Efteling gaat met Tim Hintze en Paul Sprungers.
Hey Tim, ik denk dat we deze aflevering wel weer een beetje onder de reisgidsafleveringen kunnen laten vallen.
Ja, zeker. Dit wordt weer een hele praktische buitenwereld aflevering met heel veel tips, hè, over een onderwerp waar ik deze keer niks van af weet en jij een beetje.
Ja, waar ik een klein beetje van af weet. En nou, wat leek ons dan een goed plan om daar iemand bij te betrekken die er wel heel veel van af weet. Want die heeft al veel vaker op deze manier een reisje gemaakt dan ik. En dat is Rick Dekkers. Rick, welkom in De Buitenwereld.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
En dan moeten we misschien even introduceren voor iedereen waar we het dan over gaan hebben vandaag. En dat is cruisen.
Jazeker, cruisen als in op een cruise gaan, hè?
Ja, met een groot schip de zee op en dan dingen
lekker varen, mooie plekjes bezoeken.
Ja, je begint het al te verkopen, hoor ik wel.
Ja, dat is een verkooppodcast toch? Over cruisen, want ik ben heel enthousiast, dus ik ben benieuwd.
Nee, de kleine boodschap en De Buitenwereld zijn allebei niet commercieel, Rick.
Nee, dan ga ik informatief houden voor jullie.
Ja, precies. Hey, misschien goed dat we eerst eens beginnen met een kleine introductie van jou, Rick. Want kan je eens wat over jezelf vertellen?
Zeker. Nou ja, voor vaste podcastluisteraars zijn er misschien een aantal mensen die mijn stem kennen van Orlando, de podcast.
Ik was er één van, ja.
Ja, jij bent één van de 20 luisteraars die we gemiddeld... nee, wel iets meer. Maar we maken leuke podcasts samen met Willem over Orlando. Daarnaast ben ik werkzaam bij Florivida. Eigenlijk ook eigenaar van Florivida. Ja, we hebben een aantal hele mooie podcastreizen ook al georganiseerd met Team Talk, met Details en ook met Trust Nobody.
En met Sue Inside toch ook?
En met Sue Inside, zeker. We gaan alle podcasts één voor één af op reisgebied.
Allemaal podcasts die ik luister.
Ja, inderdaad, ja.
Maar je bent zelf nog nooit met ons mee op reis geweest, dat is dan wel weer jammer.
Ja, maar ik heb een vrouw en twee kleine kinderen. En de meeste van jullie reizen zijn, van jullie groepsreizen zijn niet echt op gezinnen gericht. Hoor.
Nee, dat klopt. Maar misschien dat we daar in de toekomst verandering kunnen brengen. Dus daar kunnen veel mensen mij van kennen. En nou, ik denk dat de reden waarom jullie mij hebben uitgenodigd is dat ik ook buiten alle pretparkdingen en dergelijke best wel wat van cruisen af weet.
Ja. Ja, daar kunnen we eigenlijk nog wel wat dieper op ingaan, Rick. Dan zal ik een beetje de aanleiding van de aflevering schetsen. Ik ben uiteindelijk op cruisereis geweest. De plan was er al eerder. Daar heb ik met jou toen contact over gehad. Hè, om te kijken wat er allemaal überhaupt te doen was. Want we wisten, dus we hadden interesse gekregen om op die manier op vakantie te gaan. We hadden nog nooit echt gedaan. We hebben wel een paar keer een overtocht gedaan. Een keer richting Noorwegen en een keer richting tussen Helsinki en Stockholm. En dat beviel ons op zich wel oké. Toen was het meer noodzaak om nou gewoon van A naar B moesten komen. Maar de kinderen vonden het gewoon heel leuk. Die vonden die boot interessant. En er was al een theatertje op. En er zat een speeltuintje in. Maar dat was allemaal vrij rudimentair. Want het is maar voor één nachtje, weet je wel. En je bent dan net een paar uurtjes voor je gaat slapen op die boot. En een paar uur daarna. Maar er was wel een zaadje geplant. Nou, toen met jou een beetje gebeld van... Nou, we willen misschien in de meivakantie... Nee, was in de zomervakantie volgens mij op pad gaan. Ja, toen al een beetje geleerd van... Ja, maar dan zijn misschien niet alle boten meer op alle plekken... waar je die dan op zitten te wachten. Dus toen begon ik al een beetje te leren van de... Nou, misschien niet de regels, maar de wetten of zo van het cruisen.
Ja, de wetten van de zee.
Ja, en uiteindelijk is dat idee toen niet doorgegaan. Tenminste, niet voor die zomer. En toen waren we ons aan het oriënteren voor... Ja, wat gaan we nog in de herfstvakantie doen? En toen hadden we eigenlijk het idee om iets totaal anders te gaan doen. Ik weet niet eens wat de plannen waren. Maar uiteindelijk zaten we ook te kijken naar... een ontspannen vakantie misschien met gewoon een zwembad ergens. En een all-in hotel of weet ik veel wat. En toen kwamen we toch weer op een cruise terecht. Niet van jullie overigens. We kwamen gewoon per toeval tegen. Omdat mijn vrouw volgens mij zelfs. Omdat ze gewoon een beetje zat te zoeken. Maar er was er een die maar een aantal dagen duurde. Dus ik kon ook een beetje wennen was het idee. Weet je wel. We hebben een vijfdaagse cruise uiteindelijk gedaan. In het Middellandse Zeegebied. Vanuit Italië. En ik moet zeggen. Ik heb jou daarvoor ook nog een paar keer op via WhatsApp gecontact. Want ik kwam er niet altijd uit. Er zijn wel wat regeltjes of wat dingetjes of gewoon procedures die je moet doorlopen... die ze niet per se altijd even goed uitleggen. Dus de wereld van cruisen bleek voor ons dan ook best wel een gesloten boek te zijn... met best wel wat ja, gebruiken dus waar we nog aan moesten wennen. Ik dacht, dat is misschien een mooie aanleiding om deze aflevering ook te maken... om mensen die misschien hebben gedacht van... ik wil het wel ooit, maar ik weet ook niet precies hoe het werkt... en wat je allemaal voor keuzes hebt of wat het bijvoorbeeld kost of zo... om dan een aflevering te maken, maar dan dus met jou erbij... Want jij bent al op veel meer dan één cruise geweest.
Ja, ja. Ik zat in de auto hier naartoe te tellen. Want ik ben niet zo iemand die dat bijhoudt. En ik heb het zowel voor werk heel vaak gedaan als privé. En ik kwam privé kwam ik op 23 cruises uit.
Alle machten.
Iets meer ervaring dan.
Dus ik zou er eentje meer, nou minder niet. Maar ik kwam in ieder geval op 23 cruises uit. Maar het is wel mooi wat je zegt. Het is, als je het eenmaal snapt... is het heel leuk. En heel veel mensen, vaak hoor je als mensen één keer op cruise zijn geweest... willen ze of niet meer anders, nog vaker doen, of ze vinden het helemaal niets. Gelukkig hoor je vaker dat mensen het nog eens willen doen. Maar de onwetendheid houdt veel mensen toch wel tegen. Want uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 mensen wel eens een cruise wil maken in Nederland. Maar het daadwerkelijk aantal Nederlanders wat een cruise maakt is maar nog geen 1% van het totaal aantal vakantiegangers. Er zit nog zo'n gat. Ik denk dat dat toch dat stukje is. Ik snap niet precies hoe het werkt.
Ja, ik kan me er dus nu helemaal in beelden. En het is wel zo, als je er eenmaal een beetje in zit en je wordt er een beetje meegesleurd, dan wordt het vrij snel routine. Dus ik denk dat dat een beetje de taak is ook van jou en mij, Tim. Als onwetende, zeg maar. En ik als iemand met een beetje ervaring. Jij met iemand als veel ervaring, die dus die routine al kent, waarvoor het misschien vanzelfsprekend is. Om dan aan iedereen duidelijk te maken van, nou, zo werkt het een beetje. Dit is wat je kunt verwachten. En dit zijn de dingen die je kunt gaan doen. Ja, en dat is eigenlijk waar we het vandaag over gaan hebben.
Ja, ik zit hier vooral om de domme vragen te stellen.
Nee, dat is helemaal niet erg, Tim. Maar misschien moeten we gewoon beginnen bij de basics. Wat is cruisen?
Ja, wat is cruisen? Als je dat letterlijk zou vertalen, is het natuurlijk het jezelf over zee verplaatsen van de ene plek naar de andere. En dat kan op een privézeiljacht. Maar heel veel mensen doen dat op een cruiseschip. En vaak, wat jij net ook aangaf, we hebben wel eens een ferryovertocht gemaakt. Dat wordt, vind ik, wel eens door de war gehaald met wat echt cruisen inhoudt. En een cruise schommelt niet zoveel als de ferry tussen Newcastle en IJmuiden. Maar ja, een cruisevakantie is echt een type vakantie. Het is eigenlijk een beetje een combinatie van een accommodatie. Want je slaapt er. Je hebt er ook veel activiteiten aan boord. En je bezoekt iedere dag, of in ieder geval meerdere plekken tijdens je reis. Dus het is ook de bestemming. Het is eigenlijk van 2-in-1.
Ja, want hoe zou je dan eigenlijk het onderscheid maken tussen inderdaad een veerboot en een cruiseschip? Waar zit hem dat dan in?
De grootte sowieso en het aantal faciliteiten. Kijk, wat Paul al zegt, op een veerboot zit je 1 dag. Misschien als de lange tocht is 2 dagen. En de cruiseschepen zijn ook wel echt gebouwd voor minimaal 3 tot wel wereldcruises van 160 dagen. En die ferry heeft natuurlijk het grootste doel van die ferry is mensen van A naar B brengen. En de cruise is om mensen entertainment en vermaak te bieden tijdens een vakantie.
Ah ja, dus ik ben ooit in, wat zal het zijn, 3-4 uur van Helsinki naar Tallinn gevaren op een boot die voor mij al voelde als een drijvend hotel en casino. Maar dat telt dus niet als cruise.
Ik vind van niet. Misschien zijn mensen daar niet mee eens. Maar ik vind dat is echt wel een hele andere ervaring. En is niet te vergelijken met hoe een cruisevakantie is.
Ja, ik heb die schepen dus gehad richting Scandinavië. En die waren al een stuk groter. En daar zaten wel wat raakvlakken aan. Maar zo'n cruiseboot gaat wel veel verder in wat ze aanbieden dan die andere schepen. Dus natuurlijk omdat je er inderdaad langer op zit en het eten en zo is inbegrepen. Maar daar moeten we het taak maar ook even over hebben. Want dat is ook
en nu, ik ga je niet corrigeren als bedweter. Maar in de cruisewereld mag je eigenlijk nooit over een boot praten. Het is altijd een schip.
Oh ja, daar heb ik ze bij titels ook wel regelmatig
over. Maar stiekem noem ik het ook wel eens gewoon boot hoor. Maar daar kun je door de cruiseliefhebbers wel eens op gecorrigeerd worden.
Nou, weet je hoe ik de cruise heb omschreven aan mensen die ook vroeger vonden, hoe was het dan? Uiteindelijk is het gewoon, je zit gewoon in een luxe resort en iedere dag als je 's ochtends de deur open doet, dan ben je op een andere plek. En de laatste is een vrij essentieel stukje waar, dat heeft het bij mij best wel lang geduurd voordat dat klikte, zeg maar. Dat het steeds op die andere plek zijn ook echt wel gewoon een essentieel en belangrijk onderdeel is van de cruise. Je kunt naar een all-in resort gaan in Turkije of Griekenland of weet ik veel wat. Alleen als je dan op stap gaat, dan zit je altijd ook in de omgeving waar je op dat moment bent. En nou, Tim, je weet het, wij zijn van de highlights aftikken. Dat hebben we met de camper ook op hoog tempo gedaan. Alleen als je dan een cruise hebt, dan ben je in principe altijd op een nieuwe highlight in de wereld. Zeker als je op Middellandse Zee cruist, dan kom je alleen maar in die grote bekende wereldsteden die gewoon super interessant zijn om te ontdekken. En dat stukje vond ik zelf wel interessant. Maar nogmaals, die kern van je zit gewoon op een luxe resort en je doet de deur open en je bent ergens anders. Dat vind ik toch wel, dat heeft wel iets magisch of zo.
Ja, nee, kan ik me helemaal in vinden. En wat je zegt, als je een gemiddelde cruise van een week in de Middellandse Zee maakt, dan kun je in 1 week naar Barcelona, naar Rome, naar Napels of Genua. Allemaal dat soort mooie badplaatsen in de Mediterrane Zee. En dan de sceptici zeggen, ja, maar ik wil Rome vaker dan 1 dag zien. Of meer dan 1 dag zien. En met de cruise moet je om 9 uur of nog eerder alweer aan boord zijn. Dat zou je kunnen zeggen als een tegenargument. Maar ik vind het juist fijn dat je naar 7 verschillende plekken kunt. En dan kies je de leukste uit om nog een keer een stedentrip naartoe te doen. Je kunt nog gewoon teruggaan naar een plek vaker in je leven. Zeker als je in de Trevifontein je muntje goed achterover gooit, volgens mij. Maar dat is wel het ook echt belangrijk aan de meeste cruises. En het is wel verschillend, want ja, je hebt in de Caribbean ook wel de zuipcruises, waar mensen echt 3 dagen alleen maar zoveel mogelijk uit het drankenpakket willen halen. Maar ja, een Mediterraanse cruise is een combinatie tussen stedentrip, zonvakantie en ja, all inclusive als je wil.
Ja, daar trigger jij mij wel, want je zei net, je hebt puur en alleen voor je lol al 23 cruises gedaan.
Mm-hmm.
Kun je ons eens meenemen, wat waren daar de bestemmingen van? Ik kan me voorstellen dat het niet alle 23 in de Bahama's was.
Nee, klopt. Maar ik heb een flink aantal Caribische cruises gemaakt vanuit Florida. Waaronder naar de Caribbean kun je eigenlijk opdelen in 3 gebieden. Westelijk, oostelijk en zuidelijk. Westelijk is Jamaica, Mexico, Cayman-eilanden. En oostelijk dan praat je over Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, Sint Maarten. Dus ik heb die beide rondjes een aantal keren gemaakt. En overigens zuidelijk dan praat je over Aruba, Bonaire, Curaçao. Dus dat zijn, heb je ook een aantal cruises. Niet zo heel veel als naar de oostelijke en de westelijke Caribbean. Daarnaast ben ik een paar keer naar Noord-Europa geweest. De Oostzee, dus dan praat je over Helsinki, Tallinn, Stockholm. Griekse eilanden heb ik afgelopen zomer gedaan. De Middellandse Zee, dus de, zeg maar een stukje Barcelona. Ik ben met Disney Cruise Line een keer van Port Canaveral naar Barcelona gevaren. Dus echt de Atlantische Oceaan over.
Stukje varen, ja.
Dubai, of tenminste de Arabische Emiraten gebied. En een cruise in Azië vanuit Singapore naar onder andere Vietnam en Thailand en Maleisië.
En hoeveel van die 23 cruises waren met Disney?
Nou, dat valt best mee. Dat zijn er 3.
Nou, daar valt inderdaad reuze mee, ja.
Ik vind het zo bijzonder. Het zal misschien niet een openbaring zijn voor de mensen die deze podcast luisteren. Omdat ze waarschijnlijk wel een pretparkaffiniteit hebben gezien in onze andere podcast. Maar dat Disney gewoon een grote naam is in de cruisewereld. Daar sta ik nog steeds van te kijken. Toen ik dat ontdekte, dacht ik echt van... Hè? Maar als je er maar langer over na gaat denken, dan is het ergens wel logisch dat ze dat ook aanbieden.
Ja, ja, en het is, ze zijn eind jaren 90 begonnen met 2 schepen. En dat is dermate groot geworden dat ze afgelopen week het 6e schip gelanceerd hebben. En nummer 7 en 8 zijn voor eind volgend jaar ook al klaar. En afgelopen D2023 hebben ze nog meer schepen aangekondigd. Dus dat is voor Disney echt wel een booming business om nog op door te pakken. En de kwaliteit van Disney Cruise Line is wel echt heel, heel goed Disney-waardig. Beter zelfs dan de kwaliteit van de parken, zou je bijna kunnen zeggen.
Disney is zijn eigen marine aan het opzetten.
Nou, we gaan daar nog even los hebben over de rederij en wat een beetje de verschillen ertussen zijn. Maar misschien, Tim, moeten we eens beginnen bij jou. Want ja,
ik ben de noop aan tafel.
Nou ja, maar dat is misschien ook het mooie. Want ik gok dat jij best wel wat voordelen over het cruisen zult hebben. En misschien moeten we daar eens mee beginnen die misschien uit de weg ruimen. Of bevestigen, want sommige kunnen ook best wel waar zijn.
Ja. Nou ja, ik ben normaal gesproken niet zo van de vooroordelen. Ik heb zoiets, ik probeer altijd het positieve in dingen te zien. Dus ik heb niet het vooroordeel dat een cruise alleen voor bejaarden is. Dat vind ik zo kortzichtig, ook wat typisch iets voor Nederlanders om dat te denken.
Is wel een van de vooroordelen toen ik ernaar ging zoeken trouwens.
Maar ik moet zeggen, dat zou ik te kortzichtig vinden van mezelf als ik daarin mee zou gaan. Want volgens mij kan een cruise ook echt wel leuk zijn als je niet 65 plus bent.
Het scheelt dat wij weten dat er een Disney Cruise Line bestaat. Hè? En dan denk je al niet direct aan...
Ja, precies, precies. Alhoewel, de Hurtigruten... is volgens mij ook een soort cruise, toch?
Ja, Hurtigruten zou je kunnen scharen onder de categorie expeditiecruises.
Ja, dat spreekt me aan.
Ja, snap ik. Dat is meer een cruise soort waarbij je niet voor... waarbij de bestemmingen echt helemaal centraal staan. Dus de Hurtigruten zijn de postboot in Noorwegen. Onder andere inmiddels varen ze ook wereldwijd naar Antarctica en dergelijke. Maar daar is comfort ondergeschikt aan waar je kunt komen.
Perfect.
Wat je wel zegt, wat grappig. Daar is de gemiddelde leeftijd aan boord overigens wel wat hoger. In Amerika wordt wel eens gekscherend gezegd... Cruises are for the newlyweds and nearly deads. Dus dat is een beetje type cruisen. Een huwelijksreis kan een cruise zijn. En als je bijna dood bent, dan kun je ook nog een keer op cruise. Maar uiteindelijk, misschien een leuke vraag. Wat denk je dat de gemiddelde leeftijd is op een cruiseschip? Helemaal natuurlijk. Je hebt altijd oudere en jongere schepen, maar helemaal gemiddeld.
Ik ga voor 56.
Ik ga voor 46.
Ja, nou, het is dus een beetje afhankelijk van vaargebied, maar het zit er ergens een beetje tussenin, rond 53, 54.
Ja. Nou, dat zit je wel dichterbij.
Ja, 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 zeker. Nee, weet je wat mij een beetje niet tegenstaat aan cruisen, maar waardoor ik denk dat cruisen niks voor mij en mijn gezin is? Eigenlijk tweeledig is dat. Als ik kijk naar alle dingen die ik mooi en leuk vind aan reizen, dat vind je volgens mij niet op een cruise. En alle dingen die juist zo mooi zijn aan cruisen, zijn dingen die ik niet leuk vind. Klinkt ingewikkeld, maar ik hoop dat je een beetje snapt.
Ja. Je moet hem een beetje uitkleden.
Nou ja, als ik kijk naar wat wij graag doen, wij zijn echt van de slow travel. Dus wij willen naar één grote stad en daar willen we 1,5-2 weken blijven om echt die alles te ontdekken aan die stad. Veel meer dan alleen die highlights. Echt de tijd te nemen om je op te mengen met de locals. Om niet alleen die geëikte hoogtepunten te zien, maar echt ja, die stad en zijn omgeving doorgronden. Dat is hoe wij het liefst reizen, slow travel. En dat verhoudt zich ja, misschien buiten zo'n expeditiecruise nou niet echt met cruisen, want dat is denk ik niet wat je doet op een cruise. En andersom, als ik dan zie van ja, waarom zou je gaan cruisen? Hè? Die luxe aan boord, iedere dag een andere stad, de highlights aftikken. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik niet leuk vind aan reizen. Dus
denk je dat of weet je dat?
Ik ben daar vrij zeker van. Maar ik zeg al, dit is hoe ik deze aflevering instap. En aan jullie de uitdaging of je me kunt van gedachten kunt laten veranderen. Maar dat is het beeld wat ik nu bij cruisen heb. Dus ik heb geen negatief beeld van cruisen. Ik denk alleen dat het niet past bij mijn manier van, bij onze manier van reizen.
Het is natuurlijk ook zo, niet iedereen heeft dezelfde wensen in een vakantie. Anders zouden de campings in Italië overvol zijn, wat ze volgens mij toch al in de zomer zijn. Of zouden alle vliegtuigen altijd vol zitten richting Amerika. Dat is ook goed dat iedereen een andere wens heeft. Het stukje slow travel, echt een plek in je op kunnen nemen. Ja, een Middellandse zeecruise is dat niet. Je gaat een dag naar Barcelona, je gaat een dag naar Rome. Als je wil, want aan de andere kant, het kan wel slow travel zijn. Je wordt niet verplicht van boord gegooid 's ochtends vroeg en van kom om 6 uur 's avonds maar weer terug. Wij hebben best wel eens vaak dat we er even geen zin in hebben of even de dag niet. En dan durven we ook wel eens een plek over te slaan. Dan heb je toch een manier van slow travel. Maar wat dan misschien wel zou passen, zijn juist de cruises die naar plekken gaan waar je niet weken of dagen jezelf kunt vermaken. Bijvoorbeeld een Noorse fjordencruise. Ja. Een hele mooie Noorse fjord met aan het einde het plaatsje Noordfjord Eid. Ja, daar wonen 5 koeien en 7 mensen. Die hele fjord is heel mooi. Maar dat plaatsje, daar ga je niet een week slow travel kunnen doen. Dus
nee.
Dan is dat wel weer een hele geschikte cruise, dus die meer natuurgeoriënteerd is.
Nou, je triggert me wel ineens meteen al, ja.
Ja. Kijk, en wat wij natuurlijk ook al gedaan is, wij zijn naar één plaats gegaan en vanuit daar een kortere cruise gedaan. En wel wat langer in die plek gebleven. En je hebt ook gewoon cruises vanuit Rome die bijvoorbeeld 5 dagen, dat de cruise 5 dagen duurt. Maar dan kun je wel gewoon 4, 5 dagen ook nog in Rome zitten als je daar wat langer wil verblijven. Dan heb je, dat combineer je het een beetje. Dus die opties zijn er natuurlijk ook.
Maar trek je vooral niks van mij aan. Hè? Ik bedoel, ik vind iedereen moet gewoon lekker doen waar hij of zij zin in heeft. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar jullie verhalen, naar jullie tips, naar wat jullie zo mooi vinden aan cruisen. En nou ja, misschien dat ik aan het eind van deze aflevering toch wel omgeturnd ben. En ik heb net al die fjordencruise gehoord. Ik heb al cruise expedities gehoord, Antarctica, ik merk al wel dat mijn mening stiekem al een klein beetje begint te veranderen. En dat in het eerste kwartiertje, dat doen we niet slecht, denk ik.
Maar nog meer voor dat dit iemand anders heb ik er nog wel een paar namelijk.
Nee, dat is het wel.
Oké, want er zijn het denk ik 2 dingen nog even wil aanhalen. Eén is dat je zeeziek makkelijk wordt, dat dan een reden zou zijn om niet op cruise te gaan. Dat denk ik, Rick, dat jij daar een vrij duidelijk antwoord op hebt.
Ik ga niet per se zeggen, nee, je wordt niet zeeziek. Ik denk dat je het wel kunt zeggen dat die schepen, dat met name de nieuwere schepen, hoe nieuwer, hoe meer technieken ze hebben met ballasten in het schip om het de golf, de diepgang van het schip goed in balans te houden. En gemiddeld gezien op een Middellandse zeecruise in de Caribbean ga jij vaak niet voelen of je vaart. Heb je wel eens gehad op je korte cruise dat je dacht, zijn we nou al aan het varen of liggen we nog stil?
Ja, zeker.
En dat is dus wat je best wel vaak ervaart. Want dat je even niet door hebt of je vaart of stil ligt. Maar goed, als jij een cruise naar, nou, laten we Noorwegen zeggen, of bijvoorbeeld langs de Franse oostkust in de, hoe heet het stukje daar, de golf van Biscayen, is dat volgens mij. Ja, dan ga je het schip wel voelen en dan kom je op een punt, ben je er gevoelig voor. En ik heb nog heel veel dagen aan boord doorgebracht. Ik heb misschien ook wel een beetje zeebenen. Als ik op al die dagen bij elkaar mezelf 1 dag niet lekker heb gevoeld van het varen, dan is dat denk ik wel wat het is. Dus ja, je hoeft er niet zo bang voor te zijn dat je op een gemiddelde cruise zeeziek wordt.
En hoe lossen ze dat dan op? Kotzakjes en pillen? Of?
Dat heb ik eigenlijk niet gezien.
De kotzakjes kun je zeker krijgen.
Ja, vast wel.
de pil ook. Nou, er zijn best wel wat preventieve dingen die je kunt doen. Een daarvan is gemberblokken of gemberpillen-achtige dingen. Dat schijnt heel goed te werken tegen, ook in achtbanen bijvoorbeeld.
Oké. Okay.
Maar ze hebben ook bepaalde stickertjes die je achter je oor kunt plakken of op je pols. Waarmee je bepaald het evenwichtsorgaan een beetje triggert. Ik was en ben daar enigszins vrij sceptisch over. Maar ik heb het wel eens geprobeerd. En ja, toen was het schip aan het schommelen. En ik heb dat niet ervaren als vervelend. Dus misschien dat het toch wel werkt.
Ja, ik ben dus op reis geweest met twee dames die vrij snel wagenziek worden. En ook in een vliegtuig niet altijd even goed vanaf komen. Maar die hebben er dus eigenlijk geen last van gehad. Er was één moment dat we het wel een beetje voelden. Het stond helemaal achteraan in het schip. Toen hij op volle zee was aan het varen. En toen voelde hem een beetje deinen, zeg maar. Verder niet echt last van gehad. En ik denk dat de plek waar onze kamer zat ook om. Want we hebben er s'nachts helemaal geen last van gehad, zeg maar. Slapen ging prima. Sliepen extreem goed.
Ja, dat is wat je vaak hoort op cruiseschepen. Dat mensen extreem goed slapen. Alsof je een beetje in slaap gewiegd wordt in een bed.
Ja, maar toch had ik ook niet echt door. Tenminste, ik had niet het gevoel dat we werden gewiegd of zo. Maar ze hebben er allebei eigenlijk geen last van gehad. Geen moment dat ze ziek waren geweest. Terwijl ze echt wel gevoelig voor zijn. Dus ja, tenminste, dit was een Middellandse zeecruise. Nogmaals, één anekdote.
Hey, maar goed, dus de gemiddelde cruise is niet zeeziekmakend. En er zijn bepaalde plekken. Als jij een expeditiecruise naar Antarctica gaat maken, dan moet je een aantal flinke golven door om daar te komen.
En het schip zal wat kleiner zijn, denk ik.
Ja zeker. Dat is wel diepte materie. Maar om op Antarctica te mogen landen, mogen er maar maximaal 200 mensen aan boord zijn. Of onder de 200 eigenlijk.
Zo.
Een cruise naar Antarctica spreekt mij nou wel weer zeer aan. Alleen de Rabobank niet zo.
Nou, de Rabobank ook wel hoor. Ja, zeker als je het alleen voor afsluit. En dan een laatste voordeel. En dat gaat de laatste tijd heel erg rond dat cruises nogal niet duurzaam zijn. Dat ze slecht voor het milieu zouden zijn. Er zijn ook wel wat ontwikkelingen op volgens mij op dat gebied. Maar ik weet er al in zijn uitzicht ook niet van wat jij daarmee
Dat is niet waar. Ze zijn hartstikke... Nee, dat kan ik niet. Nee. Ja, er zijn zeker ontwikkelingen. Veel mensen vinden dat niet snel genoeg gaat. Ieder verhaal heeft twee kanten. En ja, ik zou gek zijn als ik alles zou ontkennen wat er misschien niet duurzaam is aan cruisen. Wat je wel ziet is dat de nieuwe schepen al in de basis op schonere brandstof varen. Dus LNG is dat. Dat is een soort van aardgas. Ik ben niet helemaal thuis in de brandstof voor, maar dat schijnt een stuk beter te zijn dan de stookolie in de andere schepen. De algehele cruise sector heeft gezegd in 2050 moeten wij op nul emissie zitten. Ja, of dat dan snel is of te langzaam. Ja, je moet, vind ik, ook wel de kans krijgen om jezelf te beteren. En als ik zie naar de afgelopen 10, 15 jaar, zie je echt wel veel verbeteringen op de cruiseschepen. Al is het het stoppen met plastic en de duurzamere ontwikkelingen. Er zijn zelfs al een paar schepen van Hurtigruten die een half uur elektrisch kunnen varen. Dat klinkt niet veel, maar het is wel een begin. En een belangrijk ding is dat er in steeds meer havens walstroom wordt aangelegd. En dan kunnen de schepen, met name de nieuwere schepen, hebben ook die techniek aan boord om dan de motor uit te zetten in de haven. En dus volledig afhankelijk zijn van de stroom aan boord, waardoor er dus ook geen uitstoot is vanuit de motoren. Dus ja, dat wordt er gedaan. Is het dan de meest duurzame manier van vakantie? Zeker niet. Maar het is ook wel een branche die heel veel werkgelegenheid weer biedt. Met name voor mensen uit armere gebieden. De Filipijnen, de Indonesië, waar de mensen... Vaak wordt er ook dan over cruise van ja, een soort van moderne slavernij. Hoe die mensen hard moeten werken. Maar als je die mensen zelf spreekt, ook buiten, ze hoeven dan niet per se van de rederij te zeggen, zijn ze heel blij dat ze die kans hebben, omdat ze aan boord gewoon 4-5 keer zoveel geld kunnen verdienen voor hun familie en gezin als thuis. Dus als je zou stoppen met cruises, dan trek je ook in één keer ruim 1 miljoen banen onderuit van mensen uit armere landen. Ja, die moeten toch op een andere manier geld gaan verdienen. Dus het is gewoon een heel complex vraagstuk. En ik heb niet een ik pleit ervoor dat het duurzamer moet en kan. Ik heb niet de oplossing, maar ik vind wel dat ze die kans moeten krijgen om dat in de komende decennia te doen.
En als je het zelf belangrijk vindt, kun je natuurlijk ook gewoon kiezen voor de rederijen die daar meer aandacht aan besteden dan anderen. En dan kun je daar ook zelf een bewustere keuze in maken.
Want kijk, dat is natuurlijk een belangrijk ding. De cruise lines zijn zelf gebaat ook bij een goed functionerende zee, een oceaan, mooie eilanden. Dat die eilanden niet door natuurrampen weggespoeld worden. Want dat is natuurlijk uiteindelijk ook hun business. Ze verkopen cruises naar mooie plekken. Dus ze zijn er ook wel bij gebaat dat ze die plekken in stand houden. Dus dan zie je ook wel dat er veel foundations zijn van Greenpeace-achtige constructies. Waarbij de rederijen wel gedeeltelijk geld die kant op sluizen. En of dat dan veel of weinig is, ja, dat durf ik niks over te zeggen. Maar het is niet... Kijk, een fietsvakantie in het Zillertaal is beter voor het milieu.
Ergens voelt het dus niet intuïtief voor mij. Want als je dan hoort dat bijvoorbeeld Apple tegenwoordig zijn apparatuur allemaal via schepen verscheept. Want dan is er minder uitstoot dan dat ze die dingen op een vliegtuig zetten. Dan denk ik van, hoe kan het dan zijn dat een cruiseschip zoveel meer uitstoot dan het x-aantal vliegtuigen wat ook nodig is om mensen in eenzelfde afstand te verplaatsen. Maar dus schijnbaar is dus de uitstoot per dag of zo gemiddeld hoger. En dat zal ook dus eraan liggen omdat het aan de kant gewoon...
Ja, en kijk, cruise is natuurlijk een vakantiemanier en het is wellicht dan onnodig. Maar als je kijkt naar hoeveel procent cruisen van de totale scheepvaart is en van de totale containerschepen die vanuit China en vanuit andere landen de oceanen overgepompt worden, dan is cruise eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. En een betere wereld begint bij jezelf. Maar hoeveel er schepen er rondvaren op de aarde, dat is misschien nog wel veel slechter voor het milieu dan die paar cruises.
Dat is niet helemaal de podcast ervoor, maar als ik het goed heb, is 60% van alle scheepvaart wereldwijd voor het verplaatsen van brandstoffen.
Ja.
Nou, we hebben het net al eigenlijk een paar keer over gehad, hè, maar ik denk dat het tijd is om te gaan kijken naar de verschillende rederijen die je hebt en wat een beetje de verschillen tussen zijn. Misschien heb je ook wel verschillende niveaus van rederijen. Ik weet dat wij volgens mij bij een van de aller-el-cheapo's terecht zijn gekomen die je maar hebt. Kun je eens een beetje meenemen in dat landschap?
Ja, zeker. Er zijn best veel rederijen. Ik denk dat je in totaal wel kunt spreken over bijna 20 grote rederijen en dan nog wat kleinere rederijen met een aantal schepen. Je kunt het eigenlijk op twee manieren indelen. Je kunt zeggen, het is van niet luxe naar luxe, maar ook van heel kleinschalig naar heel groot. Ja, dus er is voor iedereen wat wils en ook wel voor iedere portemonnee. Want jij zegt dat jouw cruise El Cheapo was. ja, op zich, het was een Costa cruise. Volgens mij hebben we dat nog niet benoemd. En Costa is wel binnen de cruise wereld een van de goedkoopste, laagst geschaalde rederijen die wel goed zijn. Dus je hebt ook wel nog cruises waarvan je zegt, nou, dat zou ik niet meer doen. Maar Costa is heel budgetvriendelijk. In diezelfde klasse heb je MSC Cruises. MSC Cruises is wel, vind ik... Want het is natuurlijk altijd een beetje gevoel. En er zullen altijd mensen zeggen, nee, Costa is beter. Ik denk dat je MSC over het algemeen wel net een tikje hoger kunt inzetten. Zeker de nieuwere schepen van MSC. Dan heb je ook nog een beetje een onderscheid in... uit welk land dus ze komen. Dus door welke type moederbedrijf ze gestuurd worden. Dus bij Costa en MSC is dat heel duidelijk Italiaans, Mediterraans. MSC zegt, wij zijn Mediterraans, want het hoofdkantoor zit in Zwitserland. Dan kun jij wel snappen waarom ze misschien daar een kantoor ook hebben. Ja. Dan de schepen varen onder Maltese vlag of zo. Dus er worden wel wat belastingen ontdoken hier en daar, denk ik. Maar je hebt ook een aantal Duitse rederijen. En de Duitsers zijn weer een hele andere vakantieganger. Dus dan heb je een AIDA Cruises en een iets luxere variant is TUI Cruises. Dat zijn echt een beetje een soort van centerparks op zee. Dus heel erg toegankelijk. Zeker voor gezinnen met kinderen. Semi-all-inclusive of all-inclusive. Dus je hebt geen fooien meer, want dat is vast ook een punt wat nog besproken gaat worden. Ja. De prijs die je daar betaalt is vrij compleet. En dat is gewoon eigenlijk hoe een Duitser ook zijn vakantie wil als hij naar Turkije gaat. Zo zijn die schepen ook ingericht. En dan heb je nog een hele grote groep aan Amerikaanse rederijen. En dat is onder andere een Royal Caribbean, een Norwegian Cruise Line. En Norwegian Cruise Line vaart niet alleen naar Noorwegen, juist niet. Het merendeel van de cruises van Norwegian is in de Caribbean tegenwoordig. Carnival Cruise Line, dat zijn wel de drie grote bekende rederijen. En ook nog eens de drie rederijen waarvan het moederbedrijf ook zo heet. En dat wordt misschien wel heel complex, want je hebt Carnival Cruise Line, maar je hebt ook Carnival Corporation. En onder de corporation valt Costa bijvoorbeeld ook. En Holland America Line. Dus Costa en Holland America Line zijn eigenlijk... Ze hebben dezelfde eigenaar.
Oh, oké.
Dus er zijn heel veel rederijen. We kunnen ze En ik denk dat het niet zinvol is om ze allemaal te bespreken. Maar voor Nederland een hele bekende stuk, de Holland-Amerika-lijn. Waar het publiek wel wat ouder is. En daar zie je ook wel dat de bestemmingen daarop aangepast worden. Dus de Holland-Amerika-lijn vaart veel naar Noorwegen, vanuit Nederland, IJsland, Groot-Brittannië, die kant op. En ook Panama-kanaal. Een beetje net wat Australië, Nieuw-Zeeland. Voor het wat ouder publiek, de wat langere cruises. Terwijl de Royal Caribbean zich met name het moet hebben van cruises in de Caribbean. 3, 4 nachten, 7 nachten met allemaal glijbaan aan boord. De hoogste glijbaan. De langste achtbaan. Een kartbaan. Het is een schaatsbaan. Het is allemaal op die schepen te krijgen. Dus dat zijn ook wel een beetje de drijvende pretparken. Zou je het bijna kunnen zeggen. Kijk, er zijn heel veel verschillende prijsklasses in de cruises. En ik denk dat met name als je een cruise gaat zoeken, dat het belangrijk is om te bepalen van, hey, wat wil ik gaan? Wat zoek ik in een cruiseschip? En dat kun je best wel vergelijken met wat zoek je in een hotel? Zoek je echt een super deluxe hotel met allerlei faciliteiten? Ja, dan moet je het in de cruisewereld ook iets hoger gaan zoeken. En ben je al tevreden met wat minder? En vind je juist de bestemmingen belangrijker? Ik wil heel graag net naar die haven. Ja, dan ben je daar ook weer op een andere manier flexibel in. Ik ga een beetje van hot naar her, denk ik. Maar omdat er zoveel rederijen zijn, is het moeilijk om ze allemaal. Ik kan ze wel allemaal gaan opnoemen als je het wil. Maar dat zegt ook niet veel.
Kijk, wat ik een beetje in mijn onderzoek tegenkwam, is kosten MSC zijn inderdaad wat goedkoper. Ja, precies wat jij zei. MSC is denk ik wat modernere schepen ook. Met iets meer faciliteiten. Maar ook voor gezinnen.
Nou, MSC is de laatste jaren heel erg gegroeid. Costa heeft, ik denk de laatste, laten we even zeggen, de laatste 10 jaar 2 à 3 nieuwe schepen gelanceerd. En MSC wel 10 nieuwe schepen. En ja, je ziet wel, ik ben zelf ook wel een beetje fan van de nieuwere schepen. Ook omdat ze dus wat duurzamer zijn en wat meer moderne technieken en faciliteiten hebben. En daar heeft MSC gewoon wel het verschil gemaakt ten opzichte van kosten. En dat zie je ook terug in de prijs. En ja, wij Nederlanders zijn nogal van het de prijs leidend houden. Maar uiteindelijk, ja, als jij dus laten we even fictieve bedragen noemen, de Costa Cruise van €500 ten opzichte van de Royal Caribbean Cruise van €1000. Dan denk je, ja, dat is wel een groot verschil. En het is omdat cruisen zo onbekend is het voor mensen ook heel moeilijk om te vatten. Dan van, ja, maar waarom betaal ik dan voor Royal Caribbean extra? En dan, ja, dan ga je kijken naar, ja, maar bij Royal Caribbean heb je per persoon meer ruimte. Heb je per persoon meer mensen werken. Dus je staat misschien minder lang bij de bar. Is de voedselkwaliteit in het restaurant, het is dan bij Costa goed. En bij Royal Caribbean is het beter. Er zijn best wel wat verschillen die je op het oog, als je puur naar de prijzen kijkt, denk je, ja, maar ze varen allebei 7 nachten in de Middellandse Zee. Dus dat maakt het soms ook wel lastig om de juiste keuze te maken in een cruise. En dat is ook weer het punt. Daarom is het ook, vind ik het ook leuk dat ik hier vandaag daar wat over mag zeggen. Dat omdat er zo weinig mensen gecruised hebben, en je laat je best wel vaak leiden op vakantie door wat jouw omgeving weet of vindt. En omdat die kennis en ervaring zo onbekend om je heen is, weet je zelf ook niet zo goed welke keuze je moet maken. En ja, als je iets niet moet hebben, is dat je je allereerste cruise op een schip of een cruisemaatschappij doet die niet bij jou past.
Ja, nou, precies. En ik heb dus wel zelf wat onderzoek gedaan, ook dankzij jou dus, bij wat rederij uitgekomen. En wat ik dus ook zag is dat bijvoorbeeld Holland America Line, dat is met kinderen, ja, ze promoten het wel een beetje, maar de faciliteiten zijn daar gewoon niet echt uitgebreid voor. Dus de nieuwe schepen die ik daarvan had gezien. En dat is bij Royal Caribbean en bij MSC en nou, bij Costa daar dus wel. Ik denk dat de ultieme cruise line voor families is Disney.
Ja, nou ja.
Tenminste, misschien is het aan de leeftijd van de kinderen.
Ja, nou, Disney zit ook wel een beetje al wel in het hogere segment qua cruises. Dus het is niet voor iedereen betaalbaar. Maar ja, Disney is, vind ik wel een heel goed voorbeeld voor een hele familievriendelijke rederij. Maar ook eigenlijk alle resortrederijen, noemen we het wel eens. Dus ook Costa en MSC zijn echt wel heel kindvriendelijk met grote kidsclubs. Bij Costa, ik weet niet of je haar nog aan boord hebt gezien, maar is Peppa Pig heel groot, de mascotte waar ze veel mee doen. Bij MSC hebben ze een samenwerking met Lego, waardoor er heel veel Lego activiteiten zijn. En bijvoorbeeld met Masterchef, dus gaan ze met de kinderen met Masterchef-achtige manier koken. Royal Caribbean heeft heel lang met DreamWorks samengewerkt. Dat was echt ook op de schepen een parade van DreamWorks. Zo zie je wel dat iedere rederij heeft op een bepaalde manier een een ingang. En Disney heeft natuurlijk heel makkelijk. Die trekken een blik open met characters. En van alle cruises die ik heb gemaakt, is het entertainment op de Disney wel echt het beste. Dat is wel echt hoogstaand niveau. Maar je hoeft niet per se als familie voor Disney te gaan. Als je budget wat lager is, of je wil gewoon een leuke entertainment vakantie en het hoeft niet per se Disney te zijn. Dan zijn de Aida's, de Costa's, de MSC's en de Royal Caribbean's ook echt helemaal prima.
Heb je, want ik snap dat je zegt van ik ga niet alle rederijen behandelen, maar heb je zelf een aantal favorieten of echt toptips dat je zegt van nou, als je één keer in je leven gaat cruisen, ga dan op reis met die rederij?
Ja, vind ik een lastige vraag. Als je op je portemonnee moet letten, dan zou ik voor MSC gaan. Portemonnee, misschien ook weer, ik bedoel dat niet denigerend of zo, maar als je net wat minder te besteden hebt, maar je wil wel graag een cruise maken, dan is denk ik MSC prijskwaliteit gezien gewoon wel een hele goede optie. Ja, als je echt van groot zout waterparken op zee, dan is Royal Caribbean wat mij betreft wel echt de topkeuze. Nou, Disney vind ik een beetje vanzelfsprekend en makkelijk. Om te kiezen voor de wat oudere doelgroep vind ik Holland-Amerika-lijn een hele goede keuze. Maar ook bijvoorbeeld een als je geen problemen hebt met voornamelijk de Duitse taal aan boord, dan is TUI Cruises. Dat zijn best wel mooie boutiqueschepen, 2.000-3.000 mensen aan boord. Alles inclusief en hoogwaardige kwaliteit voor wat je krijgt. Dus dat is ook heel goed. Ja, ga je dan naar het luxe segment kijken, dan praat je echt over de kleinere schepen. Dan is bijvoorbeeld Seabourn is wel heel goed. En de allerbeste rederij ter wereld, met name bekend van de containerschepen. Maar Hapag-Lloyd wordt gezien als de allerbeste rederij ter wereld. Zij hebben 5 schepen, totaal 1500 passagiers kunnen ze tegelijkertijd doen. Op die 5 schepen samen.
Oh.
Dus heel, heel kleinschalig. Op de Europa 2 heet het schip dan. Dat is volgens de officiële gidsen is dat het beste schip ter wereld qua puntentelling. Heb je 500 bedden, dus maximaal 500 gasten en 470 man personeel aan boord. Michelinsterren restaurant, is complete luxe. Hele andere ervaring dan een schip van MSC waar wel 6.500 mensen aan boord kunnen.
Ja, dus je moet echt gewoon kijken wat bij je past en dan kijken wat voor budget je eruit kan wel uitgeven. Als je er maar eentje wil doen.
Ja, er zijn eigenlijk gewoon een paar dingen die je voor jezelf moet hebben. Van wat kan ik eraan besteden? Welk gebied wil ik varen? En wat spreekt mij daarin dan het meeste aan? Het is een beetje afhankelijk, want met kinderen, bijvoorbeeld een MSC of een Costa, die hebben best vaak dat de kinderen helemaal gratis zijn. En bij Disney betaal jij gewoon voor de kinderen de volle map. Dus als je een gezin... Kijk, 2 personen versus 2 personen is dan het prijsverschil nog wel te doen. Maar als je voor 4 mensen volledig moet betalen, of maar voor 2 mensen volledig moet betalen, ja, dan gaat het in één keer hard. En dan wordt het de prijsverschil wel heel groot.
Ja,
dus dat kan natuurlijk een goede keuze zijn voor mensen.
Ja, misschien we zijn er al een beetje naartoe met de tips van hoe je dan gaat boeken. We kunnen natuurlijk heel makkelijk zeggen, ga naar Florivida, want die kunnen je prima helpen. Dus bij deze een tip voor de luisteraars natuurlijk.
Florivida.nl
Bijna een nieuwe website. Ik weet eigenlijk niet wanneer deze podcast live komt. Maar
ik vermoed dat die er dan al is, want er komen nog een paar afleveringen.
Okay,
En hebben jullie nou ook een fysiek reisbureau in Den Bosch zitten? Of is dat gewoon jullie kantoor?
We hebben een kantoor in Den Bosch. Waar we ook een ontvangstruimte hebben. Dus waar we echt wel met mensen fysiek kunnen afspreken. We spreken ook heel veel virtueel af. Omdat het tegenwoordig gewoon een hele makkelijke manier is van communiceren. Maar omdat het grootste deel van onze reizen is echt wel maatwerk. En ook net zoals nu met cruisen. Ja, je gaat er wel echt even voor zitten. Dus een binnenloop niet. Maar op afspraak en ook op korte termijn kunnen we graag ontvangen. En we hebben lekkere koffie.
En
jij bent nog op ons oude kantoor geweest. We hebben inmiddels een eigen kantoor.
Ik ken naar de nieuwe komen, ja.
En een goed excuus om ook even een doosje weg te halen bij Jan de Grote.
Zat je iets verder vandaan?
Ja, we zitten tegenwoordig op de onderwijsboulevard. Dat is aan de andere kant van het station. Maar 5 minuutjes lopen en je staat bij Jan de Groot.
Vorige kantoor konden Jan de Groot, kon je gewoon zien vanuit het raam.
Ja, en in de winter de oliebollenkraam stond lekker beneden.
Is dat de reden dat jullie zijn verhuisd? Of?
Ja, we moesten een beetje op de kilo's letten. Nee, maar kijk, het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, kom naar Florivida. En ik weet ook zeker dat wij voor iedereen een geschikte cruise kunnen bieden. Maar Ik denk dat het voor mensen die voor het eerst willen cruisen, in de algemeenheid gewoon goed is om jezelf te laten adviseren. Het kost niets extra, want de cruise op internet bij de rederij heeft gewoon dezelfde prijs als die je ook bij het reisbureau om de hoek kunt krijgen. Ik zou wel voor een cruise specialist gaan. Dus niet iedere D-reiswinkel met alle respect heeft kennis van cruises. Er zijn er ook die het wel hebben. Maar laat je gewoon adviseren. Want het verschil is, als jij, ik weet niet, heb je rechtstreeks bij Costa geboekt?
Nee, via cruisewinkel.nl denk ik. Ja, ja.
Dus het verschil is dat je als je bij de rederij komt, ja, die vinden zichzelf het beste. En bij een gemiddelde cruise specialist, die heeft gewoon verschillende smaakjes. En die komt gewoon met iets wat bij jou past. En niet per se wat die rederij graag wil dat jij gaat boeken. Dat is namelijk het eigen product. Dus ja, het is misschien tegenwoordig heel makkelijk alles op internet zelf te regelen. Maar ga gewoon naar een expert, hoe laat je zelf voorlicht. En of wij dat dan zijn of iemand anders, ja, liefst wij. Maar dan heb je echt wel de beste ervaring uiteindelijk.
Kijk, ik vond het dus nog best ingewikkeld, want je hebt een paar manieren waarop je volgens mij een cruise kunt boeken. Want wij hebben dus de cruise aan zich geboekt en dan de reis naar de vertrekhaven zo er zelf bij. Je hebt ook pakketreizen, waarbij volgens mij het vliegen en transfer naar de haven en dus ja, gewoon de cruise zelf dan bij zitten. Ja, waar je een aversie voor hebben, zeg maar dat je ergens landt en dan echt nog een takkenend naar een haven toe moet. En in een paar gevallen moest dat wel. Volgens mij wij konden de cruise die we nu hadden ook boeken gewoon met vlucht. Maar dan landde je in Milaan. Ja, dan moest je nog 2 uur in een busje of zo voordat je bij de haven was. Dat vonden we het ook best wel heftig. Dus daarom hebben we het uiteindelijk zelf geregeld. Maar wat zou jij daarvoor tips voor hebben? Was de handigste manier? Jij hebt het eigenlijk al gezegd. Ga naar een specialist, vertel wat je wil. Ja. Zoek die natuurlijk voor je uit. Ja, dat is eigenlijk wel de tip.
Nee, kijk, je hebt heel veel verschillende havens overal ter wereld. En ja, wat je zegt, als je vanuit Genua of Savona start, dus Noord-Italië, dan heb je... Genua heeft een eigen vliegveld, maar er is maar 1 KLM-vliegtuig per dag. Even gemiddeld gezien, misschien dat ik nu daarna zit, wat daar landt. Het aantal stoelen is al een stuk beperkter en de prijs gaat dan vaak omhoog. Dus het is gewoon afweging. Ja, ben je bereid om 2 uur in een bus te zitten om daarmee een lager bedrag te betalen? Of wil je gemak en vlieg je op 10 minuten van de haven af? En een tweede belangrijk punt, wat mensen die in eerste instantie even makkelijk over een cruise denken vergeten, is dat je vliegtijden moet aansluiten op je cruise. Want ja, het is niet net zoals bij een hotel waar meestal 24 uur iemand bij de receptie zit. En of je nou vertraging hebt of niet, je kunt wel binnen. Als die cruise om 6 uur 's avonds gaat, dan gaat die cruise om 6 uur 's avonds. En die zal niet op Paul wachten omdat er een staking op bij de NS is, waardoor Paul niet op Schiphol is gekomen.
Ja.
Dat beperkt soms ook wel, omdat je wel echt moet kijken, hey, hoe laat op de heenreis, hoe laat gaat mijn vlucht en hoeveel tijd zit er tussen. Als jij bijvoorbeeld een cruise vanuit Barcelona maakt, ja, dan wil je echt wel minimaal 6 uur tijd hebben tussen het moment dat je landt en het moment dat het schip gepland staat om te vertrekken.
Ja, je kunt het op safe spelen, maar aan de andere kant, je gaat denk ik ook weer niet zodanig vroeg zijn dat je ook weer een hotel moet boeken in de plaats van vertrek, toch? Of is dat wel een tip?
Nee, nou, soms wel. Ik vind het zelf vaak wel fijn, omdat je ook gewoon, dat is dan mijn eigen ervaring, als je naar de haven vliegt 's ochtends en je gaat het schip op, dan heb je een hele lange reisdag gehad. Weet je moet vanuit, in ons geval vanuit Brabant naar Schiphol, dan staat je daar te wachten, moet je vliegen, moet je je koffer wachten met de bus en dan ben je eindelijk op het schip en dan moet je je kamer gaan vinden, je wegwijs maken, even waar is alles. Dat is heel vermoeiend. Dus zelf vind ik, als je de tijd hebt, zou ik zeggen, ja, ga een dag of 2 dagen eerder. Het is geen straf om een nachtje in Barcelona te slapen voordat je cruise start. Of een nachtje in Rome te slapen voordat je cruise start. Maar soms is dat gewoon niet mogelijk. En zelfs als je gaat cruisen in de Caribbean of vanuit Amerika, dan moet je gewoon minimaal 1 nacht van tevoren al daar slapen. Want anders dan lukt het al niet om het schip te halen. Ja, en wat dus dan wel belangrijk is, want Paul, jij zegt, ik heb het allemaal zelf geboekt. Wat dan een voordeel is om het in pakket te boeken, is als jij je vlucht bij KLM boekt en je cruise bij Costa en KLM heeft vertraging, dan zegt KLM, ja, maar ik ben niet verantwoordelijk dat jij je cruise gemist hebt. En Costa zegt, ja, maar ik ben niet verantwoordelijk dat jij jouw vluchtvertraging had. En een pakketreis, zoals je die dan hebt, en dat kan ook een vlucht van KLM samengevoegd zijn, dan wordt die verantwoordelijkheid bij jou weggenomen en die ligt dan bij degene die die reis voor jou organiseert. Dus dat is soms ook wel, het kan soms misschien wel duurder zijn, maar is ook wel een hele belangrijke verzekering voor jezelf dat je niet je vakantie in het water valt, om het maar zo te zeggen.
Ja, Ja, wij hebben dus toen echt enorm op zeef gespeeld. Ook vanwege een beetje kostaspect. Ik zal ze uit de doeken doen hoe wij het hadden geregeld. Want wij zijn ook vanuit Genua vertrokken. Dat is de thuishaven ook van Costa volgens mij. Wij zijn op Genua gevlogen vanuit Charleroi. Nou, dus dat was al wel, daar moesten we wel wat langer in de auto zitten. Maar dat betekent dat zodra we waren geland was het nog maar in principe 10 minuten volgens mij naar de boot. Alleen wij zijn dus ook een nacht daar gewoon eerst gaan slapen. En toen hebben we de terugvlucht hebben we ook zo uitgemikt dat die eigenlijk op het goedkoopste moment was. Wat betekent dat we nadat we terugkwamen nog 2 dagen in Genua zagen, of 2 nachten eigenlijk. En toen terugvlogen. Ja, Genua is inderdaad, de luchthaven die is enorm klein. Ligt op nou, 15-20 minuten van de stad met de taxi. OV is trouwens wel lastig, Tim. Ik heb er mijn best voor gedaan. Er ligt een metrolijn dus in die stad.
Ja.
Maar die eindigt op dan volgens mij een half uur lopen van het vliegveld. Dat slaat echt nergens op. Maar zo hadden wij het toen geregeld. Dus dan hadden we inderdaad de buffer aan alle kanten.
Ja.
Om het enigszins stressloos te laten verlopen. En dat was op zich wel gelukt. Maar ik heb ook een keer zitten kijken naar een cruiser die vertrok vanuit... waar ligt die aan? Het ligt aan de oostkant van Italië. Volgens mij met MSC.
Bari, Venetië... Trieste.
Bari dan. Ja, ik weet niet. Maar toen zat ik te kijken, hoe kom ik daar? In de luchthaven daar in de buurt. Het was best ver weg. En dan kon je best wel met de trein daar komen. Maar toen dacht ik, oh, dat is allemaal een hoop gedoe. Maar wat was jouw tip wat dat betreft? Gewoon om bij de haven te komen? Want dat is... Nou, misschien moet ik hem anders stellen. Wat zijn logische vertrekhavens als je vanuit Nederland reist?
Ja, voor welke cruise? Want,
ja, dat maakt niet uit. Gewoon ongeacht welke cruise land.
Ja, maar ik bedoel van welke bestemming dan? Want kijk, als je naar Noorwegen gaat, dan is het kun je vanuit Rotterdam vertrekken, vanuit Amsterdam. Of vanuit de Noord-Duitse havens. Hamburg, Kiel en soms Bremerhaven. Dat is allemaal gewoon te rijden. Dus als je safe wil spelen, nou lekker in Rotterdam. Met de metro sta je zo op de Wilhelminakade heet het.
Oh ja. Ja, zeker. Ja.
Is dat Hoek van Holland?
Nee, echt centrum nee, van. Je start echt bij de Erasmusbrug. Dat is ook echt wel een tip om een keer zo'n cruise te maken. Want je start al vanuit Nederland en ofwel vanuit Amsterdam, waar je naast het Centraal Station ligt, of vanuit Rotterdam bij de Erasmusbrug. En je eerste stuk is gewoon langs de helemaal over de nieuwe waterweg bij Rotterdam. Je bent al 2,5 uur aan het varen voordat je op open zee bent. Dan vaar je ook eens door Nederland heen. Ik ben ooit een keer op de Oasis of the Seas. En dat was op dat moment het grootste cruiseschip ter wereld van Royal Caribbean. Die was een dag in Rotterdam. Toen werkte ik bij de TUI. Want voor mij heb ik het helemaal niet verteld. Maar ik heb ook heel veel cruises op de cruiseafdeling bij TUI gewerkt. Toen gingen wij aan boord naar Southampton. En dat was de eerste keer dat er zo'n groot schip in Nederland kwam. Dus de 2,5 uur vanaf Rotterdam tot de Hoek van Holland... hebben we alleen maar mensen langs de kant. Het stonden overal mensen te zwaaien om zo'n schip te zien. Dus dat is echt wel een leuke ervaring. En als je dan... Kijk, de Middellandse Zee vind ik persoonlijk Barcelona heel fijn om te starten. Omdat en de luchthaven niet heel ver van de cruise terminal is. 20-30 minuutjes ook. Naar Barcelona kun je vliegen vanuit Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam en alles eromheen. Veel opties. En relatief ook wel goedkoop. Dus voor mij zou Barcelona een goede starthaven zijn. Ik vind zelf, als je sommige rederijen start ook Mallorca een hele leuke starthaven. Omdat je daar ook een paar dagjes Mallorca aan vast kunt plakken. Ik ben zelf niet zo fan van de Italiaanse starthavens. Kijk, Genua op zich wel. Als je op Genua vliegt, prima te doen. Maar Rome en Civitavecchia is dan de haven van Rome. Ja, dat is echt wel een flink stuk. En het kan allemaal wel. Maar het is wel allemaal net iets verder dan... Dan dus Barcelona of Valencia kan/kon. Ik hoop dat het snel weer helemaal op orde is daar. Dus dat als je dan naar de Middellandse Zee kijkt, zijn dat de makkelijkste opties. De Adriatische Zee, dus wat je net ook noemt, dat zijn wel moeilijk. Venetië bandt de cruiseschepen steeds meer. Dus die wijken uit naar Bari en Trieste. Ja, dat is echt ook wel een flink stuk vanuit het vliegveld om te doen. Ja, Caribisch Gebied maakt het niet zoveel uit. De makkelijkste havens, als je echt puur alleen voor een cruise gaat, is Miami. Omdat de luchthaven ook gewoon super dichtbij ligt. Pakt 1 nachtje voorafgaand aan de cruise en daarna lekker aan boord. Fort Lauderdale heeft ook een luchthaven waar je zo door bent. Orlando is dan weer iets verder, want Port Canaveral, dus de haven waar met name Disney Cruise Line ook vanaf vaart, ligt wel op een uur. Dus dan moet je met taxis er komen. Maar al met al, ja, uiteindelijk kom je in iedere haven wel terecht. Want ja, die rederijen moeten ook de mensen aan boord krijgen. Dus linksom, rechtsom is er transport tussen een luchthaven en het schip.
Ja, ik merkte het ook wel, want wij, trouwens niet eens verteld, wij zijn dus vanuit Genua naar Barcelona gevaren. Nee, sorry, vanuit Genua naar Marseille, toen naar Barcelona en toen hadden we ook nog een volle dag op zee, want we wilden ook gewoon meemaken. Het was wat dat betreft echt de perfecte cruisewereld in een mini vakantietje, zeg maar. En het is toch wel luxe als je gewoon in de buurt van het centrum ligt. Want, ja. Maar dat moet misschien daar even over hebben, van hoe het van boord afgaan en zo werkt. Misschien nog even over de kosten ook hebben. We hebben het net al een beetje over gehad. En dan met name wat er inbegrepen zit. Want als je het boekingsproces doorloopt, dan moet je allerlei keuzes kunnen maken. Dus het ligt waarschijnlijk een beetje ook aan de cruisemaatschappij. Maar was een beetje het basis, wat er in de basis inbegrepen. Wat voor verschil zit er tussen de verschillende rederijen erin?
Ja, nou in de basis is eigenlijk de eerste stap die je doet en die een heel groot gedeelte van je cruise bepaalt, van de prijs bepaalt, is ja, wat voor hut wil je? Je kunt beginnen met een binnenhut. En een binnenhut betekent letterlijk naar binnen gericht op een schip. Dus je hebt geen raam, geen daglicht. Dat zijn de goedkoopste hutten. Een stapje daarboven is een buitenhut. En dat is een hut met een raam, waarbij je meestal helemaal naar buiten kunt kijken. Soms kijk je tegen een reddingsboot aan of zo. Maar je hebt wel daglicht naar binnen. Die raam kan meestal ook niet open. En de stap daarboven, laat ik even de suites achterwege, is een balkonhut. Namelijk gewoon een normale hut waarbij je ook een klein balkon hebt. Waar je dus echt ook daadwerkelijk de zeelucht, de frisse lucht kan ervaren. De keuze daarin bepaalt al heel erg je cruiseprijs. Want het kan, soms scheelt het 200-300 euro, maar het kan ook wel eens zijn. Met name in cruises waar het uitzicht wat belangrijker is, bijvoorbeeld Alaska of Noorwegen, dan zie je dat het prijsverschil tussen een binnenhut, waar je dus binnen zit, en een balkonhut echt wel misschien wel 1000 euro kan zijn. En dan is je keuze, ja, wat vind ik fijner? Wil ik dat betalen om lekker op mijn balkon in mijn eigen kokonnetje te zitten en te genieten van de natuur? Of pak ik die 1000 euro en ga ik boven in de bar zitten kijken naar de natuur terwijl ik een extra cocktail drink? Dus dat is al die basiskeuze die je moet maken.
Is dat ook de reden waarom sommige schepen tegenwoordig een soort van binnentuin hebben, waardoor zeg maar je binnenhutten eigenlijk ook buitenhutten worden?
Ja, nou of dat per se daarvan een reden is, weet ik niet. Maar het is wel een hele mooie manier om toch die ruimte te gebruiken met een hut. En die schepen zijn wel echt zo breed. We hebben het dan bijvoorbeeld over de Oasis-klasse van Royal Caribbean. Of de Icon-klasse, die echt het nieuwste schip wat je misschien wel voorbij hebt zien komen het laatste jaar. Die hebben dat. Die hebben aan de binnenkant een groot Central Park met echte planten. 10.000 echte planten of zo. Ja, dan heb je een soort van binnenhut. Dus je ziet geen zee, maar je hebt toch, je kunt even naar buiten. Je kunt echt voor die frisse lucht, komt wel doorheen. Ja, dus uiteindelijk kunnen ze daar natuurlijk ook wel iets meer geld voor vragen. Want je verkoopt toch een balkonhut. Maar op die schepen zie je wel dat het prijsverschil tussen een binnen- en een buitenhut niet meer zo heel groot is. Omdat ze het toch op die manier opgelost hebben. Disney lost het bijvoorbeeld op in een binnenhut. Door een nep raampje te hebben hangen. Waarbij ze real life de zee uitzenden. Dus dat het net lijkt alsof je toch naar buiten kijkt terwijl je een binnenhut hebt. En dan komt ze nu dan een Nemo voorbij gezwommen of zo. Of een zeester op je raam geplakt. Maar dat is wel denk ik de eerste basis die de prijs bepaalt. Kijk, natuurlijk ook het vaargebied en de tijd wanneer je gaat varen bepaalt dat. Het voordeel wel voor ons is dat de rederijen zijn niet op Nederland georiënteerd. Dus met name ook bijvoorbeeld een Caribbean cruise in mei, juni. Ja, voor Amerika, of in april is laagseizoen daar. Of middenseizoen. Dus je ziet daar niet echt die prijsstijgingen die je bijvoorbeeld wel op een Turkije vakantie ziet. Waarbij die duidelijk heel erg op de schoolvakantie gericht zijn. Dus dat kan wel eens een voordeel zijn. Ja, en dan kom je op het punt, wat is er inbegrepen? En eigenlijk bij alle normale cruiserederijen is vol pension qua eten inbegrepen. Dat wil dus zeggen ontbijt, lunch en diner aan boord. En heel veel snacks tussendoor. Je kunt bij wijze van spreken de hele dag pizza halen. Of in een buffetrestaurant met ruime openingstijden kun jij al het eten halen. En daar komt dan ook wel weer een eerste verschilletje. Is dat je hebt dus bij alle rederijen eten inbegrepen. De kwaliteit van het eten is wat verschillend. En je ziet dat bijvoorbeeld bij de Costa en MSC is er wat meer upsell. Dus ik weet niet of je het is opgevallen op de menukaart in het restaurant. Staat eigenlijk altijd wel een gerechtje waar je toch een beetje voor moet bijbetalen. Bijvoorbeeld een steak die dan net tientje duurder is of zo.
En de restaurants waar wij in hebben gegeten was het niet die inbegrepen waren. Tenminste, dat is me niet opgevallen.
Oké, nou dat zie je steeds meer dat ze dat wel doen. En daarnaast zijn er ook een aantal specialiteitenrestaurants, heet dat dan. Dat zijn dus restaurants, bijvoorbeeld een steakhouse of een sushi. En daar kun je tegen bijbetaling eten. Maar dat is dus niet verplicht. Je kunt jezelf helemaal vol eten al met al het eten wat er inbegrepen is. En dat is dus eigenlijk altijd zowel à la carte als buffet. Dus je hebt ook een keuze daarin. Je kunt zowel ontbijt, lunch als diner gemiddeld gezien à la carte eten. Het kan wel eens zijn dat ze de lunch niet doen als je in een haven bent, omdat er bijna niemand aan boord is.
Ja, dat wou ik net zeggen wat jij zei net, vol pension. Dus inclusief lunch, maar op de dagen dat je aanmeert en je gaat de stad in, wordt er dan wel lunch geserveerd voor die mensen die zoiets hebben van ik hoef die stad niet te zien, ik blijf aan boord?
Of? Ja, eigenlijk zijn alle faciliteiten in bedrijf gewoon in de havens. Dus je kunt gewoon een hele dag aan boord blijven bij het zwembad. De bar is gewoon open, de restaurants zijn open. Ja, waar misschien op een zeedag er 4 eetopties zijn, zijn er op een havendag 2 eetopties.
Dus dat
kan wel een verschil zijn. Maar ja, dat is eigenlijk altijd wel inbegrepen in de cruiseprijs. En dan kom je op het stukje drinken. Dat is meestal bij de gemiddelde cruiselijn niet standaard inbegrepen. Dat kun je afkopen middels een drankenpakket. Of je kunt aan boord gewoon per drankje afrekenen. Dus in een hotel bij de bar kun je een colaatje of een biertje kopen. Bij de Amerikaanse rederij zie je dat die prijzen wel vrij fors zijn. Daar betaal je misschien wel 10 voor een biertje. En op Costa misschien, ik weet niet of je een drankenpakket hebt gehad.
Paul. Ja, wat een drankenpakket erbij is. Volgens mij was het
dus je 4-5 euro voor misschien een halve liter bier. Dus daar is de prijs wel iets lager. Maar goed, dat zie je ook terug in de prijzen van het drankenpakket die een stuk lager zijn. Dus dat kun je nog afkopen. Dus het is mogelijk om je drank af te kopen. Vaak hebben rederijen ook wel een actie daarvoor vooraf. Of inbegrepen in de prijs voor een bepaald bedrag. Het zijn ook wel vaak verschillende drankenpakketten. Dus een pakket waarbij je de basis krijgt. Dus bier, wijn, fris en wat cocktails. En een iets uitgebreider pakket waarbij je net iets duurdere whiskies kunt drinken. En een alles uitgebreid pakket waarbij je no limit kunt drinken van de kaart. Dus dat is wel een keuze die je kunt maken. En eigenlijk vanaf de echt luxe 5-sterren rederijen zie je wel dat de drank dan wel inbegrepen komt.
Wat maakt nou dat, want ik hoor daar heel vaak mensen, als het over cruise gaat, gaat het al snel ook over drankpakket. Waarom is dat zo relevant? Ik zou denken, ik zit op dat schip en ik pak 3 keer op een dag een colaatje en klaar. Maar wat maakt dat zo'n issue? Is dat voor mensen echt een relevant onderdeel van een cruise? Heel veel drinken?
Het kan een relevant onderdeel zijn. Kijk, natuurlijk altijd ook mensen. Het is in dat opzicht niet anders dan een all-inclusive hotel. Ergens anders waar ook sommige mensen het gewoon fijn vinden. Dat ze niet hoeven nadenken over wat ze per drankje betaalt. En waarbij sommige mensen vanaf baropening tot barsluit aan het tanken zijn. Dat zie je op een cruise ook. Kijk, je hebt al die diverse mensen daarin. En is het dan relevant? Ja, als je best wel wat dagen op zee hebt of aan boord bent. En je wil 's ochtends beginnen met een lekkere cappuccino. Of misschien een vers geperste jus de rans. Dan gaat hij toch al snel optellen. En als je dan bijvoorbeeld, kijk, een drankenpakket bij MSC Cruises. Moet je rekenen op een. Nou, als je het meteen meekoopt, 16 tot 20 euro per dag, per persoon, start het. Ja, als jij een paar koffertjes in de ochtend, een jus de rans en een biertje 's avonds. Ja, is vrij snel al behaald. Kijk, bij Royal Caribbean zit je al snel aan de 100 euro per dag.
En per persoon.
Per persoon.
Goeie, flink.
Als je
flink
even zonder. We hebben wel eens ook aanbiedingen daarin. Ja, een cocktailtje is dan $12. Dus dan moet je echt wel flink drinken om dat te doen. Dus dan zou ik ook weer zeggen van ja, nee, dat is het niet waard. Behalve als jij een korte 3-nachten cruise, waarbij je echt een soort van lang weekend weg dat wil doen.
Maar het zit hem, ik hoor het ook al een beetje te streken. Het zit hem dan met name inderdaad in die cocktails. Dus als jij inderdaad echt lekker gaat cruisen en je wil een paar exclusieve cocktails iedere dag drinken, dan daar zijn eigenlijk die drankpakketten vooral voor bedacht.
Ja, precies. En je moet het ook, dat is dan, je moet met je gezelschap hetzelfde drankpakket hebben. Dus je kunt niet zeggen, oh, ik koop er eentje en we delen het samen. Dat zou een typisch Nederlandse gedachte zijn, om dan maar met z'n vieren een mok te delen. Dus nee, ik moet zeggen, wat wij zelf doen, we wegen het per cruise af. Van, hey, wat is het plan deze cruise? Hoeveel verwachten we aan boord te zijn en aan land te zijn? En wat kost een drankje en wat kost een drankenpakket? Ja, dan maak je daarin gewoon die keuze of je het los wil afrekenen of het allemaal wil afkopen.
Doe maar het koffiepakket.
Dat hebben ze ook wel eens. Ja? Koffie, ja.
Dat is echt voor mij gemaakt.
Kijk, bij ons was het bij die Costa Cruise dat bij alle eetgelegenheden, daar kon je gewoon water Volgens mij met bubbels en zonder kon je altijd krijgen. Ook iced tea zonder suiker. Dus niet gesuikerde iced tea. En thee en koffie. Dat zat gewoon al standaard inbegrepen bij het eten. Maar wel op de eetmomenten volgens mij, als ik het goed heb.
Ja, precies. En in het buffet kun je het ook wel krijgen dan. Ook een beetje de goedkopere fruitsappen bij het ontbijt.
Simpele
fruitsappen. Die mixjes dan, de kant-en-klaar mixjes.
En dan had je drie drankpakketten. Eentje was gewoon voor kinderen. Eentje was voor volwassenen de basis. Dan had je nog de premium of zo. Maar die volwassenen waren dan die goedkopere. Want er was volgens mij nog geen tientje per dag per persoon gemiddeld of zo. Voor €120 waren wij volgens mij.
Ja, als je bij je cruise meteen bijboekt.
Ja, bij ons was echt een hele goedkope upgrade. Volgens mij was het nog geen €150 voor alle 50 dagen dat we erop zaten. Zo. Ik weet niet of het een aanbieding of iets was. Maar dat is die laagste variant. Want dan kun je dus volgens mij mix dranken en cocktails. Die keuze. Volgens mij het aantal drankjes wat we niet konden kiezen van de kaart. Nou, dat beperkte zich misschien tot 15 stuks of zo. En dan zat daar wat duurdere. Dan zaten er de duurdere. Nou, met name sterke dranken. Dus de duurdere whiskies of de duurdere bourbons of net wat dan ook. Maar voor de kinderen hadden ze ook heel veel mocktails. En die hebben gewoon heel de vakantie alle mocktails stuk voor stuk geprobeerd. Dat was bij de favoriete kaart.
Dat is natuurlijk. We denken al heel snel aan drankenpakketten. Oh, dat is om de alcohol, maar het is ook gewoon al je drankjes aan boord. Want de basis koffie is wel inbegrepen, maar een cappuccino of een latte is toch extra betaald. En dat koop je er ook allemaal mee af.
En wat bij ons ook wel relaxed was, je kon iedere dag kon je met het pakket wat wij dan hadden één gewoon half liter fles water gekoeld krijgen bij iedere bar. En die pikte je op voordat je van boord afging. En dan nam je dat ding mee in de stad. En dan was je in ieder geval daar ook alweer voor het eerste uur voorzien. En zo nou was het wel interessant om zo'n pakket te hebben. Zeker tegen de kosten die we moesten betalen.
En daar noem je dus wel iets waardoor Costa toch probeert extra geld te verdienen. Namelijk, je verkoopt een drankenpakket waarbij je onbeperkt bier kunt drinken. Maar je kan wel maar één fles water per dag halen.
Ja,
terwijl je het water uit de kraan op je kamer niet kunt drinken. Dus op een of andere manier moet je toch. Jij kunt ook wel glaasjes water krijgen. Maar ze proberen dan toch daar een beetje een verkooptrucje uit te halen. Waar jij misschien niet voor gevallen bent. Nee. Maar waar mensen toch extra flesjes water gaan kopen. Want ja, waarom zou je maar één flesje water inbegrepen doen? Maar je mag wel zoveel bier drinken als je wil.
Ja, wij dachten dat flesjes, dan neem je dan mee aan de kant. Of naar de kant toe. En dan als je
dat die limieten zit, soms hebben ze van die kleine trucjes die ze uithalen om toch extra geld te verdienen.
Wij hebben daar geen moeite mee gehad.
En jullie hadden het net ook al over eten. Ik ben wel benieuwd. Wat moet ik me nou voorstellen bij eten op een cruiseschip? Nou ja, Rick, jij hebt er 23 gedaan. Dus jij zal denk ik van heel basic tot heel luxe gewend zijn. Ik ben wel benieuwd, wat eet ik nou op een cruiseschip?
Veel.
Maar wat moet ik me erbij voorstellen?
Ja, een ontbijt is denk ik wel vrij standaard in te vullen. Dat is wat je het ontbijtbuffet is. Hoe je dat ook in een beter hotel zou ik wel willen zeggen. Vers fruit, eiergerechten, broodgerechten, dat soort dingen. À la carte kun je dus ook ontbijten. Dan kun je echt bij een ober ex-Benedict bestellen of wafels of zo. Dat is ook wel fijn. En dat vinden wij dan misschien nog wel wat vervelend soms als Nederlander. Lunch en diner is warm eten. Het is best wel moeilijk om gewoon een broodje te krijgen of zo. Zijn wel bijvoorbeeld een koffietentje waar je dan een croissant kunt krijgen of een broodje wat dan ook wel inbegrepen is. Maar in het à la carte restaurant wordt er al gewoon een 3-4 gangen diner geserveerd.
Ik weet niet tegen wie je het hebt, maar we hebben daar geen enkel probleem mee, Tim.
Ik ook niet.
Nee, nou ja, dat ik vind, soms, maar dat is, ik weet niet of jij dat ervaren hebt, soms dan is het ontbijt is al best veel en het avondeten is al best veel. En dan die lunch heb je dan eigenlijk al niet meer nodig, maar je hebt toch het gevoel dat je het moet gaan doen, want je hebt ervoor betaald.
Ja, wat wij dus meemaakten is dat die lunch was inderdaad misschien net wat te vroeg of zo, of wat te zwaar. Alleen je had ook zo'n snackmoment en dat probeerden we altijd weer mee te pakken, omdat het diner was voor ons doen, hè, vooral als Hollander die gewoon nog kinderen heeft. Het was vaak om 7 uur begonnen pas. Die eerste zitting zaten wij dan in of 6:30, of ik weet niet precies wat de tijd was. Nee, 7 uur volgens mij, of 6:45. Dus dan pakten we het snackmoment even om dat te overbruggen, zeg maar. En
dan zeg ik wel iets interessants, namelijk die zittingen. En dat is ook per rederij verschillend. Want bij de Mediterraanse rederijen die veel later eten, zie je dat het avondeten ook pas om 7 uur start, de eerste mogelijkheid. En dan de tweede mogelijkheid is vaak 9:30 of zo pas. Want dat is dus wel iets bij cruises. In principe moet je kiezen hoe laat je wil eten 's avonds. Dus het buffetrestaurant kun je binnenlopen. Maar in het à la carte restaurant wordt voor jou een tafel vrijgehouden. op een gekozen moment. En dat is dus de eerste dinerzitting of de tweede dinerzitting. Dus je kunt vroeg eten of laat eten daarin.
Ja, dat is dus vrij standaard dat je die zittingen hebt. Want dat je in een à la carte restaurant in principe altijd een plaatje hebt.
Ja, dus bij bijna alle rederijen is dat zo. Kijk, er zijn een aantal rederijen die daarvan afwijken. Bijvoorbeeld de Norwegian Cruise Line. Die hebben een freestyle concept. Dus zij zeggen, nou, onze restaurants zijn, kom binnenlopen wanneer je wil eten. Dan serveren we je. Maar dat kan weer als je net wat minder gasten aan boord hebt. Dus bij Costa en MSC is het zo afgemeten van, hey, wat kunnen we nou maximaal vullen zonder dat het vervelend wordt? Ja, dan zie je dat ook dat in de eetoperatie rekening mee gehouden moet worden. En dan zie je dus meer die vaste zittingen terugkomen. En vaak kun je, als je net wat luxere suite boekt of een net wat luxere beleving, noemen ze het wel eens, dan kun je wel ook afkopen dat je vrije keuze hebt iedere dag qua eten. Maar terugkomend, ja, het avondeten dan vooral, dat is vaak een hele beleving. Dat kun je zo gek maken als je zelf wilt. Dus je krijgt een menukaart met 5, 6 gangen, waarbij je allemaal verschillende keuzes hebt. Van soepen tot voorgerechten, hoofdgerechten. Ja, dan is misschien Disney wel een van de betere voorbeelden waarbij het liefst alle toetjes wil bestellen. En het leuke dan is, dat mag gewoon. Want je bent niet gebonden. Het is niet zo dat jij een menukaart krijgt in het à la carte restaurant en zegt, ja, je mag 1 hoofdgerecht kiezen en 1 nagerecht en 1 voorgerecht. Als jij zegt, ik wil graag 3 voorgerechten en geen hoofdgerecht, vindt iedereen prima. Als jij zegt, ik wil 2 hoofdgerechten en geen nagerecht, komt ook gewoon.
Het is eigenlijk een buffetrestaurant met bediening.
Maar en geserveerde porties die wel bij elkaar horen. Bij een buffet gooi je natuurlijk altijd de pasta en de frieten over elkaar heen. Maar zo zou je het wel kunnen zien. En ze zijn op cruiseschepen daarin wel heel flexibel met je mee. Dus als jij bij Disney heb je bijvoorbeeld 3 verschillende restaurants. En zelfs als jij in restaurant B aan het eten bent, je denkt toch, oh, in restaurant A hadden ze die steak die ik heel lekker vond gisteren. Die wil ik nog een keer. Dan gaan ze die gewoon in restaurant A voor jou halen. Dus zo die flexibiliteit vind je wel echt terug op die schepen. En ja, qua eten. Het is steak, vis, vegetarisch. Ja,
wat bij ons wel leuk was dat je iedere dag had je een gerecht van de plek waar je de dag daarna naartoe ging.
Ja.
Dus dan kon je al een beetje voorbereiden op Barcelona. Volgens mij kreeg je toen een empanada of zo, weet je wel. Want dat was dan een local ding. Dat was dan een van de gerechten die erop stond. En daarnaast had je iedere dag afwijkende gerechten, die gewoon dus per dag wisselden. En dan had je altijd een setje standaard gerechten. En dan in ons geval, ja, voorgerechten. Dan had je eerste ronde, tweede ronde en toetjes, volgens mij. Ja, dat was waar je uit kunt kiezen.
Ja, vaak ook iets van een pasta ronde of zo op de Italiaanse schepen.
Ja, die zaten er standaard, een stuk of 3 stonden die erop. Die kun je altijd pakken.
Maar die keukenoperaties, die moeten toch gigantisch zijn op zo'n cruiseschip?
Ja, dat is echt een gigantische operatie. Dat zie ik wel op cruiseschepen. De hiërarchie is heel belangrijk. Ook in wie er welke taak heeft. En daar worden ze ook wel heel strak aan gehouden. En alleen op die manier kunnen ze het gewoon bolwerken. Want een gemiddeld restaurant hier in Nederland zou echt al lang omgevallen zijn. Met die hoeveelheden aan eten die ze moeten serveren. Omdat iedereen precies een taak heeft en weet wat hij moet doen. En hoe die moet lopen en waar die moet lopen. Krijgen ze het voor elkaar. Maar ik wil niet weten hoe groot die keukens wel niet moet zijn. En ook die opslag. Hè? Want het schip gaat een week varen. Bedenk maar eens, als jij 4000 mensen aan boord hebt, hoeveel eieren jij mee moet nemen bijvoorbeeld.
Zo, ja.
Om 4000 mensen een week eten te geven.
En je zal maar leverancier moeten zijn die inderdaad op een aantal gezette momenten in de week in een haven vrachtwagens vol met eten zo'n schip.
Maar denk maar ook die operatie, hoe dat hoeveel daar nog bij komt kijken, hè, om die schepen te bevoorraden, het afval eraf te halen, dat hele proces ook daarbij is gigantisch.
Ja, ik vond het wel zo interessant dat het eten vond ik uiteindelijk veel leuker dan wat ik van tevoren had verwacht. Ik ben sowieso een beetje een picky eater, maar dat was voor mij echt voldoende keuze en ook voor de kinderen. En het eten was niet, ja, het is niet het beste eten wat ik ooit heb gehad. En je kon ook wel merken dat sommige dingen zijn wel op de massa hebben gemaakt. Want je had al het idee van de borden lagen al een tijdje klaar met bepaalde dingen erop. En dan werden de wat belangrijkere elementen werden later opgeschept. Die waren dan allemaal prima. Maar ik vond vooral de diversiteit, daar stond ik echt van te kijken. Hoe gewoon divers het was, alleen al in het bedieningsrestaurant. En misschien iets minder in het buffetrestaurant, maar dat werd ook wel redelijk wel afgewisseld. En dan had je daarnaast heb je dus nog die, ja, die upsell restaurants waar je eventueel ook naartoe zou kunnen. Waar volgens mij ook bij Costa wat sterrenchefs in ieder geval gerechten voor hebben gemaakt. Die voeren natuurlijk niet mee op die schepen. Maar die optie was dan ook nog. Dus ik was er zelf eigenlijk best wel over te spreken.
Ja, je kunt echt heel goed eten. En zeker ook bij MSC en bij Costa, de pizza's zijn natuurlijk lekker Italiaans goed gemaakt. Maar nee, ik ben eerder altijd in de restaurants van, ik moet een keuze maken als wat moet ik kiezen.
Ik krijg honger van jullie mannen.
Ja, wij zijn helemaal geen mensen die uitgebreid het eten gaan meestal. Maar hier waren we gewoon anderhalf uur vaak toch wel bezig. Ja, dat denk ik wel. Misschien soms wel langer. En dat was helemaal geen straf. Ook de kinderen vonden dat wel gezellig.
Ja, het is ook echt een beleving zo met de obers. Ik weet niet hoe dat bij Costa was, maar bijvoorbeeld bij Disney weten ze eigenlijk na één gang je naam al. En dat onthouden ze de rest van de week. Dus als je binnenkomt, zeggen ze, hello Mr. Rick, how was your day today? En komt eigenlijk meteen al je lekkere Sherry Coke Zero die je de dag ervoor had besteld. Die staat alweer op tafel. Ook al wilde je misschien iets anders. Dan wel wisselen ze dat gewoon netjes voor je. Dus dat heb je, ik weet niet of je dat bij Costa ook hebt ervaren. Je hebt iedere dag ook dezelfde ober.
Ja.
Dus die persoon die gaat jou ook leren kennen gedurende die week. En die weet wat jij fijn vindt. Of jij het eten snel achter elkaar wil hebben of iets langer. Dus dat maakt die ervaring ook wat completer in die restaurant. Omdat je, ja, als je een beetje geluk hebt en echt een goede klik krijgt met die ober. Ja, dan is dat een uitstekende aanvulling op je eetervaring.
Je zult maar al die mensen moeten onthouden. Ik kan me dan wel voorstellen bij jou, Paul, dat jouw ober dacht van, oh ja, die man met die extreem zware stem, dat is Paul.
Ja. Nou, misschien nu wel een goed ding om te melden. Want als jij in kleinere gezelschappen bent, dan kan het wel zijn dat jij bij andere gezelschappen aan tafel wordt gezet, toch? Ligt misschien aan de cruise rederuik?
Ja, dat is wel heel gebruikelijk bij cruisen. Grote ronde tafels waar mensen bij elkaar aan tafel geplaatst worden. Heel veel mensen vinden dat ook echt heel leuk.
Ja, we hebben het één keer gehad met de lunch. En toen zaten we naast Spanjaarden. Maar je zit dan dus op open zee was die dag. Want dat was de dag dat we daar gingen lunchen. En we hadden dus geen internet. En zij konden echt voor geen meter Engels. En ik kon echt voor geen meter Spaans. Dat was echt supergezellig.
Nee, dan is het wat minder. Maar
Dat was letterlijk super gezellig.
Ja, het was ook gezellig.
We kwamen later ook in Genua nog tegen. Gewoon random op een markt. Gewoon, volgens mij 10 uur nadat we van boord af waren. Vlak bij ons hotel. Toen hebben we er ook nog even staan kletsen en zo. Dus, ja, toen ging het wel met de translate apps en zo.
Nee, maar dat is iets wat tegenwoordig wel wat meer afwisselend is. Dus als je echt gewoon als een romantisch koppeltje met z'n twee wil eten, dan wordt dat wel gefaciliteerd. En als jij bij het restaurant komt en zegt, hey, ik heb zin om vandaag met 6 anderen te eten, dan kun je dat doen. En mijn collega Ralf, die is net terug van een prinsescruise met, zoals hij het zei, alleen maar bejaarde Amerikanen die onderweg waren naar Fort Lauderdale vanuit Rome. Ja, die heeft een aantal hele leuke avonden gehad aan een grote ronde tafel waarbij de levensverhalen van de medereizigers voorbij komen.
Oh, dat lijkt me ook fantastisch. Het lijkt me niks leukers dan aan zo'n ronde tafel terecht te komen met heel veel Amerikanen. Heerlijk.
Ja, hij vond het echt fantastisch. Jij, lijkt je dat echt leuk? Of,
ja, ik hou van Amerikanen.
Ik ken Tim, dat vindt hij leuk.
Ja. Dat was ook de ervaring die je hebt als je in, ook in de Middellandse Zee of in de Caribbean, met een Amerikaanse rederij gaat varen. Dus ja, ik noem nu Princess, die naam is nog niet eerder voorbij gekomen. Is ook een van de vele rederijen. Of Royal Caribbean. Is, je hebt een beetje the best of both worlds. Dat is letterlijk wat Ralf ook zei. Want je hebt de Amerikaanse mensen aan boord. En die sfeer. En om met die mensen, die zijn heel erg open ook. En die maken heel makkelijk een praatje met je. En daarbij ga je naar Europese steden. Dus je hebt een soort van mini-Amerikaanse enclave op zee. Terwijl je in Europa bent.
We hadden het net al over de kosten en toen haalde ik me eerder al aan. Maar fooi, dat is ook nog wel een ding aan boord. Hoe werkt dat precies?
Nou, fooi is iets wat wij als Nederlander niet altijd graag geven. En zeker niet als het op zijn Amerikaans 18% of 20% is. Dat is iets wat je bij rederijen veel wel ziet. Wat ook een soort van verplicht in de prijs zit. Tenminste, het wordt aan boord toegekend aan je rekening. En dan praat je bij Royal Caribbean of zo op een 16 euro per persoon per dag. Dus ja, op een 7-8 cruise met z'n vieren is dat best wel een bedrag. En wat doen ze daar dan voor? Dat geld gaat naar de crew. Dus een gedeelte gaat naar het restaurantpersoneel. Een gedeelte gaat naar jouw cabin steward. Een gedeelte gaat naar het overige personeel. Ja, wat ik altijd zeg is, reken dat gewoon mee in je basisprijs. Het is, ja, die cruise kost misschien 1000 euro en 200 euro nog aan fooi. En dan ga je daar moeilijk over doen. Terwijl als die cruise in de basis al 1200 euro had gekost, had je het prima gevonden. Ja. Eigenlijk laat je een soort van zien dat dat het stukje service, dat je daar apart voor betaalt. En dat je daar ook die service voor krijgt. Want als jij de service niet hebt ervaren zoals die zou moeten zijn, dan kun je wel naar de receptie gaan en zeggen, ik wil die voor je niet betalen. En dan krijg je ook dat. Praat ik even over Amerikaanse rederijen. De Costa's zijn daar iets anders in. Die hebben daar een andere tactiek voor bedacht. Maar dan kun jij je voor je wel van je rekening af laten strepen. Ik vind dat je dat niet standaard moet doen. Er zijn Nederlanders die zeggen, ja, ik ga cruisen en ik weiger voor je te betalen. Dus dat is mijn besparing. En dan vind ik dat je die hardwerkende mensen die jouw kamer schoonmaken en die je iedere dag bedienen tekort doet. Want uiteindelijk straf je die daarmee. Dan moet je maar gewoon accepteren dat het Amerikaanse systeem is. Namelijk, de fooi wordt apart berekend. Dus ja, bij de Amerikaanse rederijen, Disney, Royal Caribbean, betaal je dat aan boord. Omdat er in Europa zoveel gedoe over is, heb je de Duitse rederijen. Dus dan kom je op de AIDA cruises en de TUI cruises. Die hebben gewoon één standaardprijs. Dat is gewoon de cruiseprijs, is inclusief fooi, inclusief dus ook het drinken. Want de Duitsers zijn een beetje net zoals Nederland, die willen niet nog dat soort dingen allemaal apart. Dat is gewoon, dat zit in de prijs erbij allemaal. En bij de MSC en Costa is het, zie je het wel los, maar voor ons is het wel verplicht. Je kunt het niet, je hebt waarschijnlijk vooraf meteen al meebetaald, ja, ook wel, ja. 10, misschien wel 12, 13 euro per dag. Staat los benoemd als MSC noemt het bijvoorbeeld Hotel Service Charge. Dus een bedrag wat je dus niet kan schrappen, maar het wordt wel los benoemd. Dus je betaalt bijvoorbeeld 1000 euro voor de cruise en 200 euro voor de service.
Ja, misschien ook nog wel een goed ding om even aan te halen. Want je krijgt dus, volgens mij op iedere cruise krijg je iets om je te identificeren. Vaak ook de sleutel tot je hotelkamer. En daar kun je dus ook eventueel extraatjes mee afrekenen. Dus Costa's geval is dan een pasje. Maar Disney heeft ook Magic Bands. En iedere rederij zal wel zijn eigen methode voor hebben, denk ik.
Ja, meeste zijn wel gewoon kamersleutels, dus pasjes. Je krijgt iedere persoon ook eigenlijk op het moment van inchecken. Kijk wat je zegt, Disney heeft Magic Bands. Princess heeft medallions. Dus een soort van, ja, ook een soort van Magic Bands eigenlijk, maar dan in een hanger. Dat is als het ware een soort van jouw portemonnee en jouw identiteitsbewijs in één. Dus aan boord hoef je ook niet met je portemonnee rond te lopen. Want met die pas maak je je kamerdeur open, maar reken je bij de bar ook je drankjes af. En als jij van boord gaat, scan jij uit. En als jij weer aan boord komt, scan jij met die pas in. Zo weten ze ook wie er aan boord is en wie niet. Dat is allemaal heel, heel, heel strikt. Dus die pas ook het enige wat je nodig hebt gedurende de cruise. Dat is een soort van ID-bewijs gedurende de reis.
Maar ik begreep dus dat bij ons, dat als jij drankjes kocht, en ik heb er niks van gezien volgens mij, maar dan kan het ook zijn dat, ook al heb je een drankpakket, dat er voor je nog los daarbij gerekend wordt. Maar daar heb ik uiteindelijk niet gezien. Dus ik weet niet precies hoe dat in elkaar stak.
Zeg me zo even niets. Ik weet al dat bijvoorbeeld bij dat je wel, als je ook al heb je een drankenpakket bij een bepaalde rederij, krijg je nog steeds een bonnetje waarbij je voor je extra kunt opschrijven. Maar het is niet zo dat als je een drankenpakket hebt, dat jij nog standaard voor je aangerekend wordt. Wat wel zo zou kunnen zijn bij sommige rederijen, ik weet ook niet precies waar wel en niet, is dat als je een drankenpakket hebt, maar jij ligt in een bepaalde haven, dat er wel tax wordt berekend. Omdat dan die haven, op het moment dat je in die haven bent, ben je belastingplichtig op die plek. En zeg je, ja, maar dat zit niet bij het drankpakket. Dus die extra alcoholtax of zo, die wordt dan wel nog eroverheen berekend. Maar dat maken ze dan vaak wel duidelijk met bordjes op de bar. Van, hey, alle drankjes nu zijn 10% extra.
Hey, voordat we gaan kijken wat er allemaal op de boot te doen is, hè, zijn er nog andere dingen die je moet regelen voordat je aan boord gaat?
Ja, je moet sowieso zorgen natuurlijk voor hoe je iedere vakantie ingaat. Dus kijken naar welke bestemmingen gaat. En heb je voor die bestemmingen een visum nodig? Of heb je voor die bestemmingen je paspoort nodig? Zorg ervoor dat je paspoort 6 maanden geldig is. Dat soort dingen moet je vooraf rekenen. En vaak bij de meeste rederijen krijg je direct naar boeken een inlog. Waarbij je ook al dingen aan boord kunt regelen. Dus dat kan zijn dat je op je hut een welkomstpakket wil hebben staan, dat er een fles champagne op de hut staat. Of dat je al een spa-behandeling wil reserveren. Of excursies natuurlijk ook heel belangrijk. Dat zijn dingen die je echt al vooraf al even over na moet denken. Omdat dat zijn best wel populaire dingen die. Ja, je kunt niet op de dag zelf nog alles altijd boeken. De populaire excursies of de populaire restaurants op de zeedagen zijn vaak al sneller volgeboekt. Dus ja, het is wel goed om, als je de optimale beleving met een cruise wil, om die cruise-app of website van de rederij even goed door te spitten en door te nemen voordat je aan boord gaat.
Toch kon ik daar niet alle antwoorden in vinden die ik nodig had. Maar gelukkig had ik jou als hotline. En daar gaan we de mensen die deze aflevering luisteren dus ook een beetje beter op voorbereiden dan wat die apps misschien doen. In ieder geval die van Costa, ja. Die komt beter.
Zijn er nou ook nog specifieke impacttips? Dingen die je vooral wel moet meenemen als je op cruise gaat? Of juist laat ze vooral thuis ten opzichte van een normale landvakantie?
Goede vraag. Qua kleding is het wel belangrijk natuurlijk. Ja, je past je aan het gebied waar je heen gaat. Maar als jij bijvoorbeeld naar echt een hele warme bestemming gaat, het wordt op eigenlijk alle cruiseschepen toch wel verwacht dat jij 's avonds, je hoeft niet in pak te komen, maar dat je wel als man zijn met een lange broek komt eten.
En geen teenslippers en korte
broek. Ja, dat soort dingen. Dus dat zijn wel bepaalde extra's waar je even rekening mee moet houden om
lange mouwen
mee te nemen. Nee, ik heb ook wel eens gewoon in polo of met korte mouwen gegeten. Oh ja. Dus dat is niet per se iets. Er zijn wel eens formal nights, dus waarbij je echt gezegd wordt van haar, kom zo netjes mogelijk. Maar ook dat is tegenwoordig bij de klassiekere rederijen is dat wel wat meer. Maar bij gewoon de doorsnee rederijen waar we het nu over hebben, vinden ze het leuk als je in een pak komt, maar het wordt echt niet meer, je wordt er niet door geweigerd of zo. Ja, verder is het niet heel veel anders dan een andere vakantie. Wat wel goed is om mee rekening te houden, is bepaalde dingen die niet aan boord mogen. En dat zijn dingen die te maken kunnen hebben bijvoorbeeld met brandveiligheid. Dus je kunt niet een föhn meenemen. Wat misschien standaard mensen, ik heb het niet nodig, maar sommige mensen willen wel graag een föhn meenemen. Die is wel in de hut. Of een steltang, een krultang of een strijkijzer, dat soort dingen worden niet geaccepteerd aan boord, omdat het gewoon brandgevaar kan hebben qua voltage. En wat ook goed is om rekening mee te houden, want alle cruiseschepen, alle grote cruiseschepen ter wereld worden in Europa gebouwd. Er zijn eigenlijk maar drie plekken, drie verschillende bedrijven ter wereld die grote cruiseschepen kunnen bouwen. Eén in Duitsland, met ook een vestiging in Finland, één in Frankrijk en één in Italië. Dus je ziet op bijna alle cruiseschepen standaard in de hut wel minimaal één Europees stopcontact. Maar hou er wel rekening mee dat met name de Amerikaanse rederijen, ook al ga jij cruise in de Middellandse Zee en je gaat met de Royal Caribbean, dan zijn bijna alle stopcontacten aan boord wel Amerikaans. Dus ja, zorg er wel voor dat je wel een converter mee hebt of een stekkerdoos of zo, waarmee je wat extra stroompunten kunt creëren.
Altijd een reisstekkertje mee.
Nou, je hebt tegenwoordig ook steeds meer kamers met geen USB-aansluiting natuurlijk.
Dus ja, dat ook. Of USB-C op de nieuwere schepen. En misschien ook nog wel een belangrijk ding. Ik weet niet hoeveel mensen dat doen. Maar veel rederijen hebben wel echt een strenge limiet aan het zelf meenemen van alcohol. Dus het is niet zo dat jij met twee kratten bier aan boord kunt lopen. Dat wordt ook wel heel erg gereguleerd.
Ja, de tip die ik dan nog heb is check altijd even goed welke faciliteiten en vooral welke dingen al op de kamer aanwezig zijn. Je hebt vaak helemaal niks van shampoos of dat soort dingen mee te nemen.
Al handdoeken, badhanddoeken. Ook de badhanddoeken om in een haven naar een strand te gaan, kun je gewoon van boord meenemen. Dat soort dingen hoef je allemaal echt niet mee te nemen.
Dus check dat zeker even goed.
En geen zwemvest.
Die hoef je ook niet mee te nemen.
Ja? Nee, die hebben ze genoeg aan boord.
Daar kan ik wel even over hebben, Tim. Rick, een van de dingen die ik dus zelf het minst begrijpelijk vond, of waar ik misschien de meeste vragen had, was hoe het hele proces nou ging van het aan boord gaan. En dat begon al, in ons geval, met überhaupt vinden waar de cruiseboot dan lag.
Schip, Paul.
Waar het schip lag.
Ja, nee, dat is wel een ding wat je vaker hoort. En de haven aan zich heeft natuurlijk een adres, maar er zijn verschillende pieren. En ja, soms, mijn trucje tegenwoordig is om op een website zoals Vessel Finder te kijken, ja, waar het schip ligt. Maar het kan inderdaad zo zijn dat zelfs de rederij tot een aantal dagen vooraf niet weet waar het schip precies gaat liggen. En dat is met name ook in havens waar ze niet. Kijk, de thuishaven hebben ze natuurlijk wel hun eigen plek. Hè? En dan hebben ze wel gewoon vaste posities. Kijk, bijvoorbeeld in Miami heeft de Royal Caribbean heeft een eigen terminal. En daarnaast ligt Carnival met een eigen terminal. Dat mixt niet. Maar het kan inderdaad soms wel moeilijk zijn. Dus het advies is dan gewoon naar de haven gaan en kijken waar je een schoorsteen ziet roken. En gewoon daar naartoe gaan. En vaak weten de taxichauffeurs het ook wel. Of bij de ingang van de haven staan er vaak wel borden van Costa ligt bij terminal 1 en MSC bij terminal 2.
Ja, ik kon dus in de app niet eens het adres vinden van de haven. Dat was die niet te missen in Genua, dus dat was op zich geen probleem. En die gele schoorsteen hadden we ook al gezien in de ochtend, in ieder geval toen we het hotel uitliepen. Dus dat was geen probleem, maar dat vond ik al een lastig. Maar dan heb je ook nog best wel toch wel enigszins ingewikkelde procedure om aan boord te gaan.
Ja, het is wel per rederij verschillend. Bij de ene rederij is het een fluitje van een cent. En bij de andere rederij is het best ingewikkeld. Ja, uiteindelijk is het bijna een soort van vliegveld. Procedure wat je doet. Je komt aan. Je gaat als eerste door een soort van security heen. Dus je koffers worden gecheckt. Je wordt zelf gecheckt wat je allemaal aan boord meeneemt. Dan moet je je papieren laten zien. Of tegenwoordig heb ik best wel vaak dat je in de app gewoon je barcode kunt laten scannen. Dan wordt er een foto van je gemaakt. Of wordt je paspoort gecontroleerd. Je krijgt je boordkaart. En al met al kan dat proces best wel even in beslag nemen. En dan is het ook nog zo van, ligt eraan hoe laat je arriveert. Kijk, als je het schip wordt op een gegeven moment vrijgegeven, zodat mensen aan boord gaan. En dat is in Europa net wat anders dan in Amerika. Want als je in Amerika een cruise maakt, dan is bijvoorbeeld Miami is echt het start- en eindpunt van die cruise. Dus dat schip gaat helemaal leeg. Dan wordt het schip is leeggegeven en dan mogen er weer mensen aan boord. En in Europa zie je vaak van, ja, er zijn mensen die in Barcelona instappen, mensen dus dat mixt wat meer door elkaar en het schip is nooit helemaal leeg. Er zijn altijd wel mensen aan boord. Dus dat zie je dan ook wel met het aan boord gaan proces, dat vaak wat sneller kan. Maar het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld in een bepaalde boardinggroep krijgt. Dus dat je bij wijze van spreken groep nummer 30 bent en het is op 11. En dan zit je wel even te wachten tot je omgeroepen wordt van oké, nu mag groep nummer 30 aan boord komen. Want ja, er is uiteindelijk vaak maar 1 of 2 gangways het schip op. Ja, daar kunnen niet 1000 mensen tegelijk door naar binnen. Ja, dat is wel even een dingetje. Maar ik heb cruises meegemaakt dat ik er echt 2 uur over heb gedaan om aan boord te komen. En cruises waar we echt 10 minuten aan boord waren. Dus het is een beetje hit or miss daarin.
Was dan een beetje de tijdspanne waarbinnen je het schip op zou kunnen? Ik verbeter mezelf dit keer. Is dat vanaf 12 uur 's middags of kan het soms vroeg of is het soms later? En nou, je kunt denk ik tot een uur of zo voordat hij weggaat erop.
Ja, meestal sluiten ze 1,5 tot 1 uur voordat het de vertrektijd van het schip is. Gemiddeld gezien kun je zeggen dat je vanaf 11 tot tussen 11 en 12 op een normale dag aan boord zou kunnen. Kijk, soms komt het schip pas in Barcelona in de middag aan. En kun je dan pas 3 of 4 uur 's middags aan boord. En wat je dan bij de Duitse rederijen weer ziet, is dat die heel lang in de haven liggen. Echt van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. En dan zeggen ze van, ja, je mag vanaf 3 uur inschepen. Dat is een beetje meer hotelachtig. Maar als je eerder aan boord wil, dan moet je nog 35 euro extra betalen. Dan mag je al om 10 uur aan boord. Oh, dus dat, ja. Dat is of om 9 uur aan boord. Dat soort dingen doen ze ook wel.
Je zei tussendoor ook een mooie, dan wordt er een foto van je gemaakt. Dat vond ik ook wel bijzonder. Ik zag ze dat bij iedereen doen. Maar dat doen ze dus als jij aan boord gaat en jij scant jouw pasje. Dan zien hun de foto op het scanapparaat. En dan controleren ze met degene die voorin staat. Ja. Zo weten ze dus ook zeker wie er aan boord is. En dat ook degene zijn die aan boord zouden mogen komen. Dus dat is wel eigenlijk mooi. Ja, ik vond het best een slimme manier om die controle te doen.
Ja, dus de foto komt niet daadwerkelijk op je pasje te staan. Maar iedere keer als jij aan boord gaat en van boord gaat. Dan ziet de security officer op zijn scherm jouw gezicht. En weet je dus ook of jij de persoon bent die bij het pasje hoort. En ook volgens mij zelfs in de bar. Met name kunnen ze dat ook zien. Of jij wel de persoon bent van het drankenpakket. Of jij wel de persoon bent. Ja, dat is om bijvoorbeeld ook te voorkomen dat mensen onder de 21 of 18 alcohol bestellen. Ja. Met de pasjes die ze van papa of mama uit de kamer hebben gestolen. Of geleend.
Ja, en als je dan aan boord gaat, dan kun je zeker niet altijd meteen de kamer in. Hè? Tenminste, het ligt er aan natuurlijk hoe laat je aan boord komt.
Ja, klopt. Meestal is dat een beetje zelfs een hotel. Dus je mag dan wel al van de faciliteiten gebruik maken. Je kunt bijvoorbeeld gaan zwemmen, je kunt er gaan eten of iets anders doen. En er is vaak een signaal waarop ze zeggen, oké, en nu zijn alle kamers klaar. Nou, dat is zeg 2, 3 uur 's middags gemiddeld. Om op een normale cruise zijn om 3 uur 's middags alle kamers wel altijd klaar. En dan kun je ook echt naar je kamer toe. Ook je daar settelen. Het is overigens zo dat je vaak in de terminal laat je grote koffers ook achter. En die worden dan in de loop van de middag bij je kamer gebracht. Dus dat is ook wel nog een goede om rekening mee te houden. Is de eerste paar kleine dingetjes die je bij de hand nodig hebt. Dus bijvoorbeeld als je alvast wil gaan zwemmen in een zwembroek. Ja, zorg ervoor dat die in je handbagage zit. Want je koffer die ben je wel een paar uur kwijt. Tenzij je besluit om hem mee aan boord te nemen. Maar dat zou ik niet aanraden. Gewoon lekker laten doen. Dan staat hij vanzelf op je hut.
Volgens mij kon je bij ons voldoen. En er was er één plek waar je ze dan weer op het schip kon achterlaten. Maar, en dit was ook een van die dingen. Ja, daar was ik dus helemaal niet bekend mee. Dat je je koffer dus al achterliet voordat je überhaupt het schip opliep. Want die laat je gewoon echt aan de kade achter. En die verscheen automatisch in de kamer.
Ja, en dat is dus echt als je zo'n losse cruise maakt, is dat ideaal. En er zijn zelfs ook cruises, bijvoorbeeld bij Disney. Is het zo dat als jij een Disney cruise in Florida combineert met een verblijf in Walt Disney World. Dan wordt om 7:00 ochtends bij jouw hotel in Walt Disney World op je kamer wordt je koffer opgehaald. En die zie je dan 's middags op de cruise terug. Dus die hoef je ook niet mee te nemen naar de haven. Dat is ook helemaal een proces wat is ingericht.
Dat is wel echt een premium leven, ja.
Ja. Ja, en toen was voor ons ook het moment daar dat een van de meest interessante dingen ging gebeuren. De veiligheidsinstructies. Want ja. Ik had niet door dat dat zo'n ding was.
Ja, is verplicht. Door internationale marine law, zeggen ze dan. Dat iedereen die gaat varen bekend is met noodprocedures. Er zijn een aantal dingen die gewoon standaard voor alle schepen gelden. Dus of het nou een passagiersschip is of een containerschip. Ik weet ze even niet, want volgens mij op ferries is het niet per se. Dus nee, ik weet niet of er een bepaalde minimaal aantal nachten aan zit of zo. Of hoe ver het schip uiteindelijk. Dat zal vast iets mee zijn. Nee. Maar het is de zogenoemde muster drill. Dat is eigenlijk om jou op het schip bekend te laten worden met waar moet ik heen als wat gebeurt. En wat kan ik doen als ik brand zie. Of wat kan ik doen als er een medisch doodgeval is. En in een heel onwaarschijnlijk geval, als het schip geëvacueerd moet worden, waar moet ik van boord? Want ja, als iedereen naar dezelfde lifeboat gaat, dan is die snel vol. Dus dat is afhankelijk van je positie op je schip. Heb je op je kaartje altijd meestal een letter, A, B, C, D of E. En die correspondeert ook met de plek waar jij in het geval van nood jezelf moet melden. Het personeel is goed getraind. Die staan allemaal met bordjes in de gang van oké, hier is A, hier is B. Maar dus de eerste dag moet jij even jezelf bekendmaken met waar is dat? Zodat jij weet, als ik in mijn hut zit, welke route moet ik lopen om bij die plek te komen? En iedere rederij doet dat anders. En gelukkig is dat sinds corona wel heel erg veranderd. Want als je 10 jaar geleden keek, dan was het wel eens zo dat je met je zwemvest om op het buitendek stond. En dan ging iemand uitleggen hoe je zwemvest werkte. En dan vervolgens werd er een hoofdtelling gedaan. Tegenwoordig hebben ze dat best wel wat versoepeld. Dus je kunt in je hut al het filmpje kijken. En dan moet je ergens gedurende de dag met je pasje langs die plek. En als je pasje daar gescand is, dan heb je bewezen dat jij weet waar die plek is. En dan is dat goed. Maar dat is wel even een verplichting ook echt. En als je het niet doet, dan komen ze je ook echt wel op je kamer halen uiteindelijk.
Ja, misschien een beetje omschrijven dan bij ons ging. Wij moesten een filmpje kijken. Dat kon je dus in de app doen. Al kon ze controleren dat je hem echt had gekeken. Je kon ook niet skippen of zo. Je moest hem echt uitkijken. Daar waren we netjes met het gezin gedaan. Was ook best interessant trouwens. En toen moest je met het zwemvest dat in je kamer lag aan. Dus die moest je daar aantrekken, officieel. Dat deed niet iedereen, maar dan moest je dus naar die plek toe waar jij je dan moest melden. Dat heette Muster Station trouwens, Tim.
Is dat van aanmonsteren?
Ik heb geen idee waar die term eigenlijk vandaan komt. Maar het Muster Station concept, dat hoor je wel vaker in ieder geval in de veiligheidsinstructies.
Het is niet Mustard Station.
Nee. En daar stond iemand dan klaar die dan je pasje scant. Weer kijkt, oh, ben jij echt degene die dat pasje zou moeten hebben? En dan was het daarmee klaar. Kost uiteindelijk denk ik nog geen 10 minuten in totaal. Maar je zag dus, volgens mij heb je periode, bij ons had je van een uur of anderhalf of zo, waarin dus iemand stond om die scans te doen.
Precies.
En dan zie je heel de dag, het was een Europa cruise. Op iedere haven, er stapten ook weer mensen in. En dan zag je zo tussen 2 en 3 of zo, zag je allemaal mensen met zwembad staan in de lift. En die gingen allemaal naar die stations toe. Dat was wel komisch om te zien.
Ja, en dat is bij Costa, doen ze het weer op die manier. En bij een andere rederij hoef je weer niet met je zwemvest aan. Dus het is iedere keer wel een beetje anders. En het eindigt ook vaak met het laten klinken van het emergency signal. Dus de 7 short. Ik hoor het altijd alleen maar in het Engels. Dus dan is het moeilijk om dat in het Nederlands te zeggen. Maar de 7 korte tonen en 1 lange toon, dat is het... Het noodsignaal.
Universeel dan dus, want dat kost dat in ieder geval ook.
Dat is een universeel noodsignaal wat iedereen altijd heeft. En dat is ook het ding wat je een van de andere regels. De algehele marine regels, maritieme regels gelden ook voor een cruiseschip. En als jij ergens op de Atlantische Oceaan bent en er is een ander schip in nood, dan moet ook een cruiseschip, als die het dichtst erbij is, moet verplicht gaan helpen. Dus het kan zomaar zijn dat jouw hele cruise of dat jij bij wijze van spreken je haven mist, omdat er een drenkeling ergens weg is. Want het schip moet gewoon, als dat schip op dat moment het dichtst erbij is, wordt dat schip gewoon geforceerd om daarheen te gaan.
Ik hoorde laatst bij, volgens mij bij Details, dat een van de Disney cruise schepen ook drenkelingen had opgepikt.
Ja, klopt, een nieuwe Disney Treasure. Die heeft een aantal mensen van een katamaran afgehaald. Netjes meegenomen naar Amerika. Dus die mensen hebben als eerste het schip mogen ervaren. Ja.
Een geluk bij een ongeluk, zeg je dan toch?
Zo is van, ja.
Ik kan het toch niet helpen, maar dit hele blokje moet ik toch aan een bepaalde film denken. Maar ik weet niet hoe het kan. Titanic, maar klaar.
Als het in Titanic.
En de vraag is of ze daar wel die mustard drills goed hebben.
Denk het niet.
En ze hadden misschien de deur ook van ander materiaal moeten maken. Even nog één ding wat wel belangrijk is trouwens. Ik zei net, die filmpjes kijken we op onze telefoon. Internet is natuurlijk ook nog zo'n ding. Wat ik in ieder geval bij onze cruise had gemerkt. Dus je hebt gewoon altijd in principe wifi. Alleen dan kun je vaak dan alleen maar de app mee gebruiken van de rederij zelf. En als je meer wil dan dat, dan kun je in de app kun je dus data bundels kopen. Volgens mij hadden wij ook specifieke WhatsApp bundels zelfs. Voor €15 of zo kun je de hele dag door WhatsAppen. En daar loopt dan op tot volgens mij €40 voor volledige internettoegang voor één of twee apparaten of zo. Ik weet niet precies wat het is. En ik neem aan dat iedere rederij zoiets heeft.
Ja, iedere rederij heeft internetpakketten. Het is eigenlijk nooit inbegrepen. Wel dus basis gebruikt. Dus bijvoorbeeld de app van de rederij zelf. Om bijvoorbeeld het dagprogramma te kijken. De menus te bekijken. Sommige rederijen zoals dan even bijvoorbeeld Disney. Die hebben ook een chatfunctie in die app. Zodat je onderling kunt chatten op het schip. En ja, dan heb je vaak wifi, social media pakketten noemen ze dan. Dus waarbij je wel of kunt WhatsAppen, Instagram en Facebook, maar niets anders. En volledige internetpakketten. Vaak die vraag van, heb je dat echt nodig? Nou, dat is natuurlijk altijd persoonlijk. Als je veel in Europa cruist en je hebt gewoon een Europese bundel, dan pak je natuurlijk aan land. En op het moment dat het schip aan land ligt, vaak wel dat bereik mee. Maar je merkt ook wel, ik weet niet of je gemerkt hebt, dat je vrij snel het bereik kwijt bent uit de haven. Dus als jij 's avonds en 's nachts internet nodig hebt, dan ben je wel gebonden aan de scheepswifi. En die wordt steeds beter. Met name dankzij Starlink.
Adverteren veel rederijen, maar ja, dat
is dat is voor die rederijen natuurlijk gewoon een hele stabiele internetconnectie. Die ze ook midden op zee kunnen voeren. Want 10, 15 jaar geleden was het via een satelliet. En als je één e-mail in 10 minuten binnen kon halen, dan was het bij wijze van spreken veel. Maar tegenwoordig is het internet. Ik heb best wel vaak ook gewoon volledig kunnen werken aan boord. Dus zonder dat je eigenlijk midden op zee zit en niet merkt dat je internet trager is of zo dan aan land.
Ik moest laatst ergens in de middle of nowhere internet aanleggen. En dat werkt ook met Starlink. Maar dus, is dat hetzelfde Starlink?
Ja, zeker.
Ja.
Ja, wij hebben het omarmd dat we geen internet hadden. Dus wij gingen er gewoon vol in.
Goed voor het escapisme.
Ja, gewoon een boek lezen.
Ja, maar voordat ik een eigen ondernemer werd, waardoor je eigenlijk altijd bereikbaar moet zijn, vond ik ook cruisen heerlijk. De telefoon ging de kluis in en gewoon een week lang geen bereik. En
eigenlijk is hetzelfde als vroeger op vakantie, hè? Ging ook gewoon je data uit als je in het buitenland op vakantie was. Ja. Want het was stervensduur. Dus daar was je heel zuinig mee. Tegenwoordig kost het hetzelfde als gewoon thuis. Dus je hebt de hele dag je telefoon aanstaan of je data aanstaan.
Ja.
Voor het escapisme was het toch beter om dat niet te doen op vakantie.
Hey, maar we zijn aan boord. We hebben internet of niet. We hebben waarschijnlijk de telefoon gewoon in het kluisje gegooid. En we hebben een pasje of een magic band of een andere manier om iets ergens te bliepen. Wat kunnen we allemaal doen aan boord?
Ja, wat niet zou je bijna zeggen.
Het is wel een van mijn prangende vragen ook, moet ik zeggen. Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie nu allemaal gaan vertellen.
Nou, iedere rederij heeft natuurlijk andere dingen. Er zijn wel een aantal zaken die je op vrijwel ieder schip vindt. En een van de belangrijkste dingen is één of meerdere zwembaden, jacuzzi's. Buiten zwembaden zijn er altijd. Sommige rederijen hebben een flexibel dak, waardoor ze het zwembad ook kunnen overdekken. Of gewoon een vast dak. Dus dat heb je altijd wel. Je hebt altijd wel een spa. Die is tegen betaling. De massages en ook de intree daarvan. Je hebt een theater bij vrijwel alle schepen. Dus daar heb je met name 's avonds een avondshow. En soms overdag lezingen of andere activiteiten. Bingo, alles wat je kan bedenken. Vrijwel alle schepen hebben een kidsclub. Tenminste, in ieder geval de meest gangbare rederijen hebben een hele grote kidsclub of kinderactiviteitenprogramma. Winkeltjes. En een belangrijk ding daarbij wel is om te vertellen. Dat geldt voor zowel de winkeltjes als een ander ding. Het casino. Wat heel groot is op sommige schepen. Die zijn alleen open op het moment dat het schip niet in de haven ligt. Omdat ze allemaal tax-free spullen verkopen. Mogen ze op het moment dat ze in de haven liggen niet open zijn. Dus je kunt niet in een havendag even winkelen. Maar op een zeedag kun je ook naar verschillende soorten winkels toe, afhankelijk van de grootte van het schip. Maar ja, eten hebben we het al over gehad. Maar je kunt eigenlijk altijd wel lekker eten of in een barretje zitten. Sommige schepen hebben een Cubaanse bar waar de hele dag de Cubaanse muziek speelt. Of een reggae bar of een sportsbar. Dat vind je allemaal. En dan krijg je nog de rariteiten, om maar zo te zeggen. Dus het waterpark, wat je steeds meer ziet. Of een glijbaan van bovendek helemaal naar beneden. Een kartbaan bovenop. Een aquacoaster. Een echte single rail coaster. Schaatsbanen. Klimwanden. Ja, dat soort dingen heb je allemaal. Dus genoeg te doen. En
ik heb bowlingbaan zien langskomen.
Bowlingbaan, Formule 1 simulator. Steeds meer gekke dingen. Je hebt nu op, ik weet niet of je het geval voorbij hebt zien komen, op Icon of the Seas, dat is een van de nieuwste schepen van Royal Caribbean, heb je een soort van piratenplank, waarbij je dus op het bovendek op een aan een kabelbaan, aan een kabel die boven je hangt, vast zit. En dan loop je over zo'n plank heen naar de rand van het schip. Het heet ook de Edge. Heet het de Edge? Iets met Edge of zo. En dan ga je op die rand staan en dan klapt die plank weg. Dus dan val je als het ware, net alsof je met een piratenschip van boord werd gegooid.
Ja, dat klinkt echt als een goed idee.
En maar dat soort, ze proberen elkaar ook steeds een beetje, met name Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, MSC. Dat zijn wel rederijen die elkaar een beetje proberen te overtoepen met, hey, kijk wat wij nu weer eens op een cruiseschip hebben kunnen maken. Wat Royal Caribbean bijvoorbeeld ook heeft op een aantal schepen is, je moet een beetje zien als zo'n capsule van de London Eye. Die op een hele grote arm hangt. Die tot wel, misschien is het wel 100 meter, boven het schip uittilt. En dan naar de zijkant gaat. Waardoor je als het ware van het schip af bent en het schip ziet varen. Of het schip in Alaska ziet liggen. Dat soort dingen kun je allemaal op een cruiseschip vinden. Dus, maar dat is wel weer afhankelijk welke cruise kies je.
Heb je nou cruisefans die inderdaad echt iedere nieuwe cruiseschip moeten doen, omdat ze dan weer iets nieuws willen proberen op het nieuwe cruiseschip bijvoorbeeld?
Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk wel iets prijziger dan een pretpark die een nieuwe attractie heeft, waar je voor een paar tientjes heen kunt gaan. Een nieuw cruiseschip, zeker voor nu de Disney Treasure, die gaat vanaf eind van de maand varen. Die eerste maanden zijn gewoon extreem duur. Want toch wel iedereen wil dat ervaren als eerste. Maar je hebt zeker wel, wel fans. Maar bij cruisen is het ook wel een beetje dat veel mensen echt rederij gebonden zijn. Dus dat ze zeggen van nou, ik ben helemaal Royal Caribbean fan. Dus alles van Royal Caribbean wil ik doen. Maar wat Norwegian Cruise Line doet, boeit me niet zo. Of andersom.
Ja, weet je wat wij met Efteling versus Toverland hebben bijvoorbeeld.
zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Als Toverland Dans Macabre opent, sta je niet in de rij misschien. Terwijl als de Efteling het doet wel.
En misschien wel goed om te weten dat niet alles is per se inbegrepen in de standaardprijzen. Sommige dingen zijn upsells.
Klopt, ja. En dan de waterparken op het schip zijn glijbanen, zo zijn allemaal vaak wel inbegrepen. Maar bij Norwegian Cruise Line karten of de bowlingbaan, daar betaal je wel een extra bedrag voor, ja.
En er zit denk ik ook wel een reden achter, want die attractietjes hebben ook niet de capaciteit om iedereen het te kunnen laten doen. Want er staan daar wachtrijen van uren.
Ja, precies.
Dat zou zijn. Dat is ook een beetje praktisch. Zie je ook goed? Je hebt altijd wel een sportschool of zo.
Ja, oh ja, zeker. Ja.
Vaak ook wel van die computerspellen die je kunt doen. Zo'n arcade of zo. Ja. Ja. En wat ook heel belangrijk is, wat we zeker niet mogen vergeten, is dat je echt extreem veel zitgelegenheid of lichtgelegenheid hebt op de dekken.
Ja, zeker op zeedagen zijn natuurlijk heel veel mensen tegelijk aan boord. En ja, op een of andere manier wil iedereen altijd het bedje hebben wat direct naast het zwembad ligt. Maar dat kan niet. Dus er zijn veel lichtbedjes boven op het dek. En ook in het schip, in de verschillende barren zitten heel veel zitjes. dat zie je ook wel weer een beetje terug in de goedkopere rederijen zie je dat meer. Omdat die de schepen heel de ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken. Dus je moet heel veel zitplekken creëren. En bij de rederijen die iets meer vierkante meter per persoon hebben, zie je dan weer wat minder zitjes. Omdat ze ook weer nog ruimte hebben om een keer een watervalletje en een fonteintje neer te zetten. Maar bij MSC kan dat niet, want dan heb je te weinig zitplek. Dus weet je, dat zie je wel, dat verschil.
En dan misschien nog eentje die interessant is voor ons, Tim. Want wij houden denk ik wel van, laten we de architectonische features noemen van een schip.
Ja.
We hadden net al bijvoorbeeld over een soort Central Park, wat ze op bepaalde schepen hebben. Wij hadden bijvoorbeeld een enorm grote lobby met de liften die er dan vol glas in de mogen omlaag gingen. Wat ook best wel indrukwekkend was, ook om van boven of naar beneden te kijken.
Bedoel je dan ook de bar die daar zit? Dus heb je die gezien? Op die schepen heb je op dek 6 een bar. Waar je dus kunt plaatsnemen. En die gaat langzaam omhoog. Een beetje als de pagode. Oh. En op een gegeven moment komt die dus in het Central Park uit. Die gaat echt tussen meerdere verdiepingen van het schip ook op.
Over. Nee, nog niet gezien. Maar dat
en,
is het,
en de liften inderdaad ook op het Central Park. En bij die schepen zie je dat ze in het midden het Central Park hebben. En aan de achterkant heb je de Boardwalk. Waarbij ook gewoon een draaimolen staat. En waar s'avonds een beetje acrobatiek-achtige showtjes. Dat soort dingen. Waar een hotdog-kraampje is.
Schitterend.
Dat zijn ook wel mooie dingen. En de nieuwe Disney cruise, Disney Adventure. Ik weet niet of je dat verhaal hebt meegekregen. Die hebben een failliet schip van van een Chinese rederij. Hebben ze overgenomen voor volgens mij 200 miljoen is wat er gezegd wordt. Terwijl het schip misschien wel 10 keer zoveel waard was.
Was het niet het grootste cruiseschip ter wereld?
Ja, dat zou het. Het schip zijn met de meeste passagiers ter wereld. Disney heeft daar wel wat in geschrapt, zodat het op de Disney manier is. Zijn we kritisch. Dus als ik het goed zeg, wordt het niet het grootste cruiseschip ter wereld uiteindelijk. Maar wel heel dicht in de buurt. En die heeft dus ook zo'n binnentuin. Volgens mij gaat het nu een fantasy garden-achtig concept. En dat schip gaat volgend jaar varen vanuit Singapore. Maar echt wel heel erg gericht op de Aziatische markt. Dus meer gericht. Daar is natuurlijk ook, dat is ook een hele grote boomingmarkt voor cruisen.
Staat hij al op je verlanglijstje?
Ik wil hem wel gaan doen als hij er is. Maar het is niet dat hij bovenaan staat of zo voor mij.
We hebben het net al gehad over dat er een theater is. En je zei net al, er zijn ook cruises waar gewoon een parade of zo is. Wat voor soorten vermaak heb je op het boot? Het is gewoon echt shows en theater.
Schip, Paul.
Oh, op het schip, ja.
Nee, ben jij degene die iedereen gecorrigeerd? Hè? Ik hou er netjes in.
Ik denk de love boat, weet je wel. Dus ik heb dat heel in mijn hoofd zitten. Ja, altijd de love ship moeten zijn. Ja.
Ja, vermaak. Dat is ook wel weer verschillend ook. Ze passen zich wel een beetje aan de doelgroepen van het schip. Dus ja, je hebt op grotere schepen heb je vaak meerdere theaters. Eén heel groot theater en wat kleinere variété theater waar misschien wat comedy is. Verschillende bars waar de ene bar dus een band staat en de andere bar meer akoestisch, een piano spel. Dat soort entertainment heb je. Ja, vaak bijvoorbeeld bij Disney is wat bij Disney heel groot is trivia. Dus dat er echt een Disney movie trivia is of een Disney Parks trivia, wat dan ook.
Dat is wel erg taalgebonden, meestal Engels.
Ja, dat is wel allemaal in het Engels. Sowieso is het bijna alle schepen wel de voertaal Engels. En ja, bij Costa en MSC hoor je alles in 28 talen over de speaker. Dan doen ze er 2 uur over om 1 boodschappen te vertellen dat de broodjes klaar zijn. Maar dat is toch wel het gros van het entertainment. En ja, ik was afgelopen zomer op een Duitse cruise van TUI Cruises bij de Griekse eilanden. En ja, toen hadden we s'avonds op het bovendek onder de mooie sterrenhemel een slagerparty. Dus de hele Fischer, die kwam uit de speakers. Dat soort dingen heb je ook allemaal wel. Silent disco's. Je kunt je echt wel tot diep in de nacht vermaken. En de discotheek gaat op sommige schepen ook echt pas om 3-4 uur of nog later het licht uit.
En de theaters. Ik zelfs was redelijk onder de indruk van de shows die ze daar deden. Maar die zijn eigenlijk altijd wel vrij oké, toch, op cruiseschepen?
Ja.
Neem ze in ieder geval heel serieus.
Ja, dus zeker. En ik weet niet hoe groot het theater op jouw schip was. Maar op sommige schepen is het theater gewoon groter dan Carré.
Ja, dat was het hier misschien niet. Maar ik denk dat het wel 1500 man. Of, nou, nee, 1000 tot 1500. Extra tussen zal het hebben gezeten, denk ik, iedereen konden.
Ja, ik weet niet hoe groot Carré is.
Ik weet het ook niet.
Er zijn gewoon 2.000, 3.000 stoelen in een theater. Dat heb je wel. Ja, dat vinden ze wel heel belangrijk. Omdat dat ook gewoon, ja, het vult de avond op. En ja, bij Royal Caribbean heb je bijvoorbeeld, zeg ik nu, een Back to the Future productie. Of Cats. Of best wel wat Broadway shows. En het is zelfs zo dat, gaan we weer naar Disney. Maar de show van Beauty and the Beast op de Disney Dream heeft als enige show ooit op cruiseschepen gewoon heeft een musicalprijs gewonnen voor productie op zee.
Zijn het Tony's of zo?
Ja, ik durf even zo. Ik ben niet heel erg thuis in de musical wereld, maar die heeft een prijs gewonnen.
Zelfs die Costa Cruise van ons had dus een Addams Family licentie voor een musical. Ja. De musical is meer een acrobatiek show in Addams Family thema. Dus ook daar wordt geld tegenaan geklapt.
Ja, je ziet ook best vaak dat ze gastartiesten nog aan boord laten komen. Dus dat ze bijvoorbeeld een goochelaar hebben die 's avonds aan boord komt en de volgende dag weer van boord gaat. Ja, bij Holland America Line zie je ook wel eens dat ze voor ons Nederlanders wel relatief bekende artiesten in ruil voor een gratis cruise of denk ik nog wat extra wat optredens laten doen.
Je hebt ook wel specialty cruises. Ik weet dat je een soort musical cruise hebt in Nederland. Dan komen er gewoon de musical artiesten aan boord. Iedere avond, nou, misschien iedere dag zelfs meerdere shows. Maar Tim, ik heb jou er al half in geïntroduceerd in dit concept. Maar mijn voormalig schoonbroer, die gaat altijd naar metal cruises.
Ja, ik zag het voorbij komen. Ja,
ja, met Tui cruises heb je metal.
Nou, we gingen vanuit Miami volgens mij, het Caribisch gebied. En ook gewoon Nederlandse metalbands. Zelfs Epica, die wij in de studio hadden bij Kleine Boodschap een paar weken geleden. Of een paar maanden geleden, denk ik, tegen dat dit uitkomt. Die waren er ook. Maar dan heb je dus gewoon heel de dag door op alle plekken waar het maar kan staan bands op te treden. Iedereen neemt daar op zijn minst een bierpakket af, denk ik. Tenminste, de drankpakketten die zijn daar veelvuldig ingekocht.
Een biergooipakket?
Nee, metal. Hè. Dat valt allemaal mee. Geen punk of zo.
Er was laatst ook een Taylor Swift cruise. En dat was dan niet een cruise waar Taylor Swift mee ging, maar gewoon voor Taylor Swift fans.
Dat kan ook, ja. Je hebt schijnbaar ook cruises, Tim. Daar komen allemaal Disney fans samen. Oh, nee, dat is gewoon een Disney cruise line natuurlijk.
Nee, maar je hebt ook nog toeristen cruises.
Dat is wel heel interessant.
Vindt. Ja, goed smeren.
Wat ook nog wel een ding is, vond ik, is wat jij eigenlijk ook al aanhaalde. Je komt op het schip en dan moet je weg even zien te vinden. Maar je hebt best wel wat hulpmiddelen, tenminste ze bieden wel de hulpmiddelen aan om te navigeren over het schip, hè?
Ja, er zijn een aantal trucjes die ze hanteren op de schepen. Een van de dingen die je kunt hanteren om te weten wat nou, met name je raakt soms wel in de war wat voor en achter is. Ja. Waar ga ik nu heen? En sommige rederijen hebben daar trucjes voor in het tapijt. Zo heeft Norwegian Cruise Line visjes op het tapijt. En die zwemmen naar de voorkant. Dus als je de hoofd van het visje ziet, dan weet je waar je naartoe gaat. Bij Disney Cruise Line heb je een kompas die naar het noorden wijst. Het noorden is dan de voorkant van het schip. En zo heeft eigenlijk iedere rederij daar wel een trucje in. Maar daarnaast heb je ook bij alle liften altijd een plattegrond waar je alle dekken ziet. En ook de belangrijkste dingen van het zwembad is op dek 12, het restaurant op dek 5. En er zijn zelfs schepen waar in de lift dan een tapijt ligt of een. Dat is dan natuurlijk niet voor de weg, maar wel om je eventjes weer te weten wat voor dag het is. Dat namelijk op de grond Sunday of Monday. En dat verandert iedere dag. En dan komt om 12 uur 's avonds letterlijk iemand komt dat eruit halen en die legt een nieuwe mat neer, zodat je weet, zodat je nog even weet welke dag het vandaag is.
En wat ik ook heel wel praktisch vond, is dat ze best wel, tenminste bij ons schip, heel erg navigeren op voor, midden en achter schip. Mm-hmm. Of deel van het schip. En dan heb je natuurlijk de decks. En eigenlijk die combinatie, die laat je vrij snel naar de juiste plek te lopen. Dus zwembad X was dan middenschip, dek 12 of zo, weet je wel. En dat restaurant was dan achterschip, dek 8. Of ik weet het niet, iets in die
geest. Dat kan dus ook zo zijn dat, kijk, sommige schepen hebben twee liftschachten voor en achter. En sommige drie voor, midden, achter. Maar het kan dus best wel zijn dat de achterkant van dek 12, dat je daar niet kan komen met de lift als je aan de voorkant naar dek 12 gaat. Dan kan het goed zijn dat er een tussenstuk ontbreekt, waardoor je niet in één keer naar de achterkant kunt lopen. Dus dat is ook wel even goed. Daarom moet je soms ook wel met af of front rekening houden voor. Ga ik wel in de juiste lift omhoog? Want wat je zegt, grote restaurants. Soms is er een keuken in het midden die de weg van voor naar achter blokkeert op dek 4. Dus dan moet je op dek 5 eigenlijk die oversteek maken.
Mooi, Tim. Gewoon een beetje wayfinding.
Nou, ik weet nog dat wij op het schip op de veerboot zaten. Dan mag je het wel zeggen. Van Helsinki naar Tallinn. En toen kwam ik, zag ik bij de liftschachten, zag ik ook zo'n die plattegrond hangen. En ik weet niet dat ik het zo vet vond dat ik er meteen een foto van heb gemaakt. En in de redactie even een kleine boodschap heb gepost van, wow, kijk dit. En dat was nog maar een veerbootje.
Ja, en wat ik nog wel een goede tip is, denk ik, dat je kunt ook gewoon eigenlijk altijd de trap pakken naast de liften. Want bij ons waren de liften niet altijd even snel en slim, voor mijn gevoel. Dat zal in modernere schepen misschien wel beter geregeld zijn. Maar de trap is vaak, zeker als je naar beneden moet en het is misschien 2 of 3 dek, is dat ook een prima alternatief.
Ja, dat merk je vaak en dat tot mijn frustratie, want ik ben ook wel een trapganger. Behalve als we met de kleine, met kinderwagen of zo zijn, dan ben je natuurlijk wel gebonden aan de lift. Dat dan mensen voor 1 dek een trap of de lift pakken. En dan denk ik van ja, je bent gewoon niet aan nadenken wat je aan het doen bent. En dan bedoel ik niet mensen die moeilijk lopen, maar gewoon jeugd of zo. Die dan op dek 14 instappen om naar dek 15 te gaan. Dan denk ik, ja, had je dit niet gewoon kunnen lopen. Op een of andere manier vergeet je ook dat echt trappen zijn die je kunt gebruiken.
Ja, precies. En die zijn meestal vrij ruim opgezet. En er is nog één ding wat ik bij het navigeren op schip, tenminste misschien dit kopje wil aanhalen. En dat is ook een van de voordelen die ik jou niet heb horen noemen, Tim. Maar dat voor heel veel mensen de cruisen echt voelt als zo'n massa-activiteit. En dat je altijd onder de mensen bent en dat je daar ontzettend moeilijk aan kunt ontsnappen. Dat was niet onze ervaring. We zaten dus op zo'n Costa-schip en dat de ruimte is beperkt die er per persoon is. Maar als je een beetje moeite doet, dan kun je altijd wel een rustige plek vinden. Wat bij ons de tip was, als we gewoon een kaartspelletje wilden doen met de kinderen, dan pakten we gewoon een bar die in principe nog niet open was, maar waar je wel gewoon naartoe kon. Had je altijd zitplek en je loopt dan 2 keer de hoek om en dan sta je bij een bar die wel open is, kun je daar je drinken krijgen. Op het dek was ook meestal altijd gewoon rust. En je hebt natuurlijk ook altijd je kamer om nog jezelf weer terug te trekken en daar wat rust te vinden. Dus die ervaring dat het alleen maar massa is, die hadden wij in ieder geval zeker niet.
Maar ik heb toch wel een beetje een beeld dat een cruise wel een beetje een varend all-in resort is.
De exacte deze, ja.
Ja.
Maar all-in resorts heb je ook in allerlei vormen en maten natuurlijk.
Ja. Ja, en in verschillende vormen van luxe. Als je dus net even wegstapt van die resortrederijen waar we nu met name over hebben, omdat dat ook wel het meest gangbare is, en net naar die iets luxere categorie of die iets kleinere categorie gaat, ja, dan wordt het wel een andere ervaring. Dan is het niet per se voor het zuipen of het all-inclusive concept. We kunnen bij wijze van spreken een heel nieuwe podcast beginnen over cruises.
Maar kijk uit wat je zegt, want op deze manier is Kleine Boodschap ooit begonnen.
Er zijn dus bijvoorbeeld Seabourn, dat is het luxere zusje van Holland-Amerika-lijn. Die hebben schepen van 400-500 man en die hebben onderzeeërs aan boord. Dus die hebben echt een aantal...
wow.
Ja, maar dit is dus hoge kwaliteit. Die worden in Nederland gebouwd. Onderzeeërs, dan gaan ze in Antarctica dus bijvoorbeeld met een onderzeeër daarna, waar daar de walvissen kijken of bij de Galapagos. Naar Galapagos mogen ze niet komen, maar bij op dat soort plekken. En er zijn dus ook andere luxe rederijen die een helikopter aan boord hebben voor excursies. En dat is dus, klinkt heel decadent, maar dat is wel om echt een optimale beleving te kunnen geven aan gasten die echt wel op zoek zijn naar een unieke ervaring. En niet op zoek zijn naar all-inclusive luxe vakantie in dat opzicht.
Ja, ik wil vooral aangeven dat als je dus wil, dan kun je echt die rust dus wel vinden. Je ontkomt er niet echt aan met het ontbijt, tenminste niet in ons geval, want ja, die restaurants zijn gewoon dan druk.
Ja.
Vooral buffetrestaurant. Maar verder ook zeg maar het diner en zo. Ja, je hebt gewoon table service. Je zit daar gewoon op je gemak. Dat was allemaal heel goed te doen. Zeker niet de massa die ik in all-in hotels wel eens heb meegemaakt. Zeg maar.
Nee, het is veel gestructureerder. En de eerste dag als net iedereen aan boord komt, dan merk je wel die drukte. Want iedereen is een beetje aan het zoeken naar zijn plekje. Maar gedurende de week is het vaak gewoon helemaal prima te doen.
Ja. Hey, wat ik ook nog een dingetje vond, en waar ik me van tevoren niet alles bij kon voorstellen, was hoe het dan gaat als je bij een tussenbestemming aankomt. Dus je bent opgestapt, hè, we zijn aan boord geweest, we hebben een nachtje doorgebracht, maar we komen ergens aan. Hoe gaat dat proces van boord afgaan en daarna ook weer van aan boord komen? En hoe kom je bijvoorbeeld in de stad waar je bent aangekomen?
Ja, het is natuurlijk heel verschillend waar de stad is ten opzichte van de haven. Maar meestal is het zo dat het schip, laten we zeggen, van 8 tot 5 in een haven ligt. En dan op een gegeven moment wordt het schip vrijgegeven. Dan is meestal de cruise director, is dan de persoon die eigenlijk naast de kapitein het meeste hoort. Die geeft het schip vrij en je kunt dan naar buiten. Meestal gewoon op de kade. Je hebt ook wel eens havens waar je met een tender moet. En dat betekent dat ze de reddingsboten niet inzetten om je te redden, maar om je naar de pier te brengen. Dat is met name in de wat kleinere havens waar gewoon een groot schip niet aan de kade kan liggen. Dus dat is een tenderhaven, heet dat dan. Het ligt een schip voor anker, een beetje voor de kust. Bijvoorbeeld Santorini is ook zo'n plek waar dat is. Meestal laten ze de excursiegasten eerst van boord. Dus geef ze even van, nu iedereen die bij de rederij een excursie heeft geboekt, die mag nu van boord. En daarna mag de rest ook van boord. En je moet een half uur voordat het schip vertrekt, uiterlijk weer terug aan boord zijn. En anders dan mis je het schip. En op YouTube zijn er leuke filmpjes van pierrunners, heet dat. Mensen die je nog op de pier ziet rennen terwijl het schip al aan het wegvaren is. En waar iedereen op het bovendek staat te zwaaien. Omdat ze te laat waren. En het is verschillend. Kijk, sommige rederijen bieden shuttles aan naar de stad. Soms pak je een taxi. In Rome kun je met een trein ook wel naar de stad komen. Echt per haven een beetje verschillend. En ook met excursies. Per haven is het wel verschillend of het verstandig is om wel of niet een excursie te boeken.
Ja, want je kunt inderdaad excursies vaak boeken aan boord. En dan wordt alles voor je geregeld. Maar je kunt het ook zelf gewoon boeken met mensen die... of met partijen die aan de kade zitten, wil ik zeggen. Maar die gewoon daar lokaal zijn. En volgens mij is het transport, er is vaak wel iets geregeld. Maar ja, als je een beetje moeite doet, dan kun je ook met lokaal transport wel je weg vinden naar de stad toe of terug.
Ja.
Wat ik zelf ook wel interessant vond, is je gaat van boord af. De procedure is altijd, ze scannen je pasje uit, zoals je net al zei. Mm-hmm. Maar als je dus een ander land ingaat, dan moet je er wel bij stilstaan. Dat als je terugkomt, dat je vaak je paspoort wel weer moet laten zien.
Ja.
Naast je pasje. Dus die moet je dan wel bij hebben.
Wordt vaak aangegeven op het schip of je je paspoort mee van boord moet nemen of niet. Je ziet vaak op eilanden dat het wat minder hoeft. Want in de Caribbean zeggen ze van, nee, je hoeft alleen maar je boordpas mee te nemen. Maar dus ja.
Ja, je moet ook dus vaak door de paspoortcontrole als je de stad ingaat, omdat je een nieuw land ingaat.
Ja, dus dan ligt het nodig. Ja, als je in Schengen Europa is dat natuurlijk niet zo, maar het kan wel zo zijn. En in de Arabische Emiraten is dat weer wel zo. Ik zou het zelf ook gewoon altijd ook meenemen, want je weet nooit wat er gebeurt. En ik heb wel eens iemand gehad die alles aan boord had, behalve zijn boordpas, en het schip was vertrokken. En dan is het toch, dan kun je in één keer niet zo heel veel meer met je boordpasje.
En als je dan terug de boot in gaat, dan moet je ook weer door de security heen?
Ja, je moet altijd weer door de je moet altijd weer door de security heen om te kijken of je niks geks aan boord brengt. Net als op een vliegveld eigenlijk. Dat is iedere keer. Dus dat kan ook een beetje als vervelend ervaren. Omdat je wel iedere dag vliegveldachtig van boord niet, maar aan boord wel weer even gecontroleerd wordt.
Maar de handling dan wordt gedaan door de mensen lokaal, hè, die in de terminal daar werken?
Ja, dat is afhankelijk. Soms is het in de terminal, soms is het op het schip zelf. Ligt een beetje aan welke plek ze komen. Dus in principe in de terminal, maar sommige terminals hebben die faciliteiten niet. Dan doen ze het op het schip zelf.
Kleinere terminals. Of ja, kleinere precies. Plekken. Ja, oké. Okay. En als je aan boord gaat, is het weer pasjes scannen. Checken ze of dat jij het echt bent.
Ja, en dan zien ze op een gegeven moment ook van hoeveel mensen er aan boord zijn. Dan weten ze of ze compleet zijn en dan kunnen ze gaan.
Dat hebben ze best goed voor elkaar. Nou, dan weten we eigenlijk een beetje hoe het reizen gaat. Maar op een gegeven moment moeten we ook weer van boord. Vond ik ook weer een operatie. Ook weer vanwege het gedoe met koffers en zo. En dat was voor ons ook het was de eerste keer en er was zo'n avond in het theater. Kreeg je uitleg over hoe het van boord gaan werkt.
Mm-hmm.
Was ook nog wel een klein cursus die daar werd gegeven.
Ja, ja, het is grappig dat je het nu zo zegt, omdat ik daar nooit meer op let. Of
ja, als
je het vaker gedaan hebt. Het van boord gaan is in algemene zin, de cruise lijkt bijna te stoppen de avond vooraf al. Want dan krijg je alle kofferlabels in je kamer en je tijden, hoe laat je bijvoorbeeld je airport shuttle gaat als je die hebt bijgeboekt. Of hoe laat je van boord moet zijn. Dat is ook per rederij verschillend, maar meestal moet je tussen 8 en 9 je kamer wel vrij hebben gemaakt. Beetje afhankelijk dus hoe laat je in de haven bent. Mag je nog tot 10, 11 uur gebruik maken van de faciliteiten aan boord. En dan moet je echt wel, opgerold zijn. Dan zijn ze wel klaar met je. Dan heb je ook weer met je koffer. Je kunt twee dingen doen. Je kunt je koffer de avond vooraf op de gang zetten. Ook per rederij een beetje verschillend. Tussen 10 uur 's avonds en 2 uur 's nachts moet hij dan op de gang staan. En dan staat hij de volgende ochtend, als je van boord gaat, in de terminal klaar. Als je dat liever niet hebt, dan kun je hem ook gewoon aan de hand mee van boord nemen. Dat is iets meer moeite om door die gangen te komen. Maar het kan wel. Dus wij persoonlijk laten we meestal 1 koffer gewoon in de hut. Want ja, je bent wel bezig. Je hebt wel gewoon tandenborstels en zo nodig. Dus je kunt niet alles al wegsturen. Maar dat is de ontschepingsprocedure. En dan, en je pasje mag je houden, is je souvenir.
Ja,
maar dan is het inderdaad wel weer voorbij. Die laatste ochtend is wel echt gewoon... dan is er weinig vakantie meer aan.
Ja, wij mochten dan wel zo lang aan boord blijven tot het schip eigenlijk wegging, volgens mij. Ja, zo werd het, dacht ik, verteld. Ja, wij hadden alle tijd, want we hadden dus nog een hotel daarna aan de kant op het land.
Ja, het is een beetje verschillend wat ik zeg met waar ook. Want in Amerika, in de Miami of zo, word je echt van boord geduwd als tegen 10:30. Want dat schip moet gewoon helemaal leeg zijn voordat ze weer kunnen gaan vullen.
Het draaiboek wat we hadden, hebben we eigenlijk voor een groot deel doorlopen. Eigenlijk nog wel één puntje wat ik even wil aanhalen. En dat is geluidsoverlast op de kamer. Ik weet namelijk dat toen wij de... Ja, dus niet de cruisers hadden, maar die veerboten waarbij we wel een nacht bleven slapen. Dat de plek van je kamer best wel invloed heeft op hoeveel geluid je nog hoort van bijvoorbeeld het theater of een discotheek. Of misschien zelfs wel de machinekamer. Heb je daar nog ervaring mee? Of wat goed werkt of niet? Kun je daar rekening mee houden?
Als je een hut mag kiezen tijdens de boeking, dan kun je daar zeker rekening mee houden. Ja, dat is eigenlijk vrij simpel. Tenminste, ik vind het simpel, maar ik snap dat als je dat niet vaker gedaan hebt, dat het wat complexer kan zijn. Is de hele kaart van de cruise, of het hele dekkenplan bekijken.
Er is een hele site waar al die dekplannen op staan.
Ja, en vooral niet de hutten kiezen die onder een openbare ruimte zitten. Omdat je dan... Ja, het is niet gegarandeerd dat je een overlast hebt, maar het kan dan zo zijn dat je bijvoorbeeld net stoelen die schuiven of zo op een bovendek, 's ochtends. Die bedjes die worden een keer neergezet. En als een bedje om 7:00 's ochtends rechtgezet wordt, dan hoor je dat misschien wel in je hut. En ook niet de hutten net boven de boven een bar of zo. Want dat kan natuurlijk ook wel weer een beetje doordreunen. Al vind ik cruisehutten heel goed geïsoleerd hoor. Dus het is allemaal een hele grote stalen constructie. Dus je hoort vrij weinig wat er buiten gebeurt. Maar als je die keuze hebt, zou ik altijd een hut kiezen op de middelste dekken. Dus probeer niet het eerste dek boven de faciliteiten in het midden van het schip. En ook niet het laatste dek voordat je aan de bovendek faciliteit komt. Dus bij sommige schepen heb je dan 3-4 passagierdekken ertussen zitten. Dus ik zou een beetje daarnaar kijken. En als je dan nog kijkt naar machinekamer, ja... Als je achterin zit, daar zit natuurlijk de motor. Hoe lager je zit, hoe meer je die zou kunnen voelen. Midden is ideaal, maar goed, dat weten rederijen ook. Dus daar, als je hut mag kiezen, zijn die vaak net wat duurder geprijsd. Voorin is ook vrij goed te doen. Het enige wat je voorin wel eens last van kan hebben, is de boegschroef. En dat is de schroef waardoor het schip zich van of tegen de kade aan positioneert. Meestal 10 minuten, een kwartier, wat echt even flinke kabaal maakt om hem recht te leggen. Ja, om 5:00 's ochtends is dat niet heel fijn. Maar dat zijn wel momentjes daarin.
En dan toch nog een andere vraag. Al had ik zelf natuurlijk geen last van, maar als je wil roken aan boord, zijn er ook faciliteiten voor? Zijn er rookplekken of zo? Want op de kamers mag je niet roken volgens mij.
Ja, nee, bij de Duitse rederij mag het dus wel. Nou, op de kamer niet, maar op het balkon wel. Bij eigenlijk alle andere rederijen mag je niet op het balkon roken. Tegenwoordig zie je dat er soms in het casino nog gerookt mag worden op bepaalde plekken.
Oh ja?
Op het bovendek in een bepaalde hoek of zo. Daar ligt een beetje aan de rederij. Want de Duitse rederij is roken weer net meer standaard. Dus daar is bijvoorbeeld de linkerkant van het schip is dan rookvrij. En de rechterkant mag je wel roken bij het zwembad. Maar bij de Amerikaanse rederij heb je echt maar 1 of 2 kleine rookplekjes waar je terecht kunt.
Ja, zeker rekening mee als je rookt. En nog één ding waar je ook rekening mee moet houden trouwens. De bubbelbaden die zijn niet altijd toegankelijk voor kinderen. Bij Disney wel trouwens. Daar kunnen de kinderen wel in de bubbelbaden. Maar bij ons was bijvoorbeeld vanaf 16 jaar of zo.
Ja, en dan is nog de vraag of ze dat echt controleren. Er zijn ook soms wel eens op sommige schepen adult-only gebieden. Dus ook bij Disney bijvoorbeeld is er een adult-only area waar geen kinderen mogen komen. Dus een Disney cruise is niet per se alleen maar voor mensen met kinderen. Want ook de bar 's avonds vanaf 9:00 mogen er geen kinderen meer in de bar zijn onder de 18.
Bij
Disney. Dus er zijn dat in dat opzicht wel ook nog wel wat regeltjes.
Die Disney cruises zijn voor mensen met kinderen en Disney fans.
Ja, en voor mensen die gewoon een hele fijne cruise ervaring willen. Want het is... Het is wel gewoon kwalitatief echt heel goed.
Jouw ultieme favoriet?
Van Disney? Of,
of Disney jouw favoriete rederij is?
In deze levensfase met 3 kleine kinderen wel, ja. En ik kijk wel ook wel heel erg uit naar, naar het moment dat... Nou ja, kijk, uit is misschien ook niet het juiste woord. Maar ik ben ook wel heel benieuwd naar de wat kleinere schepen. Die wat meer voor minder faciliteit hebben. Maar naar wat meer bijzondere plekken op aarde gaan. Zonder kinderen. Maar dat zal echt nog wel een jaar of 16 duren. Voordat we een keer daar, daarop terecht kunnen komen. Maar de bucketlist, ook voor cruises, is nog heel lang.
Mooi.
Zijn er eigenlijk nog dingen over cruisen of cruises maken waarvan je zegt van nou, daar hebben we het nog niet over gehad, maar dan moeten we het wel echt nog even over hebben?
Ik denk dat voor een soort van 101 aflevering dit best een goede handleiding is met wat voor een cruises je te maken kunt hebben. Ja, wat misschien wel, we hebben het wel even benoemd denk ik, dat de vaargebieden. Een cruise kun je niet altijd maken wanneer je wil. Want je bent natuurlijk heel erg ook gebonden aan seizoen. Bijvoorbeeld een cruise naar de Canarische eilanden. Dan heb je eigenlijk alleen in de winter. Want in de zomer is het daar te warm. Is het niet interessant genoeg voor de rederijen. De Caribbean is weer een jaar rond bestemming. Daar heb je eigenlijk altijd wel cruises. Maar Alaska is weer een zomerbestemming. Dus ik krijg wel een vraag van ja, ik wil graag in december naar Alaska op een cruise. Ja, dat kan niet. Dat bestaat gewoon niet. Of ik wil in september nog een cruise naar de Noordkaap. Bestaat ook niet. Dus het is niet, je kunt niet standaard altijd zeggen, ik heb dan vrij en dan wil ik een cruise naar een bepaalde bestemming maken. Dat is echt wel seizoensgebonden. En daarom zie je ook bijvoorbeeld een transatlantische cruise. Of een cruise die echt de oceaan oversteekt. Die zie je ook maar een paar keer per jaar. Namelijk in oktober en november zie je alle schepen vanaf Europa de kou richting de Caribbean gaan. En in april, mei zie je de schepen allemaal vanaf de Caribbean naar Europa komen. Omdat dan die schepen weer gepositioneerd worden op waar op dat moment het geld te verdienen is. En waar de beleving gewoon fijn is.
En als we jou hier nu nog een laatste keer een podium mogen geven en je moet nog één keer een pitch doen waarom een cruise echt een aanrader is, wat zou je dan zeggen?
Ja, omdat je kunt meerdere plekken gewoon bezoeken met de luxe van een cruiseschip waar alle gemakken voorzien zijn en je hoeft maar één keer je koffer uit te pakken. Dus je bent een soort van rondreis, zonvakantie, afhankelijk van je bestemming. En stedentrip in één aan het doen. Het is gewoon eigenlijk alle type reizen bij elkaar. En ja, voor de kampeerders misschien kun je nog een tentje meenemen en die in je hut opzetten. Als dat dan het gevoel geeft dat je... Nee, dus dat vind ik echt een ideaal aan het maken van een cruisevakantie. En voor de kinderen is het ook fijn. Want de kidsclubs zijn... Ik kom ook veel in hotels en zo. Maar de kidsclubs op cruiseschepen zijn echt wel beter dan in hotels. Goed geregeld. Ook afgesloten, dus je kunt je kind veilig daar achterlaten. Kan niet zomaar zelf weglopen daar. Je kunt ze zelfs aan boord laten terwijl je een excursie doet. Dus het is dat hoeft niet, hè, maar het kan wel. Dus je hebt best wel als ouder zijn er ook flexibiliteit en vrijheid op een cruise. En dat is denk ik ook wat veel mensen zoeken in een vakantie.
Hey, en Paul, als ik dan naar jou kijk. Jij hebt natuurlijk nu je eerste cruise gehad. Smaakt het naar meer?
Ja, op zich wel. Kijk, wij hebben het gedaan om... Wij willen eigenlijk aan iedere vorm van vakantie gewoon een keer geproefd hebben. En daar hoorde cruises een cruise doen zeker bij. En hebben we nu gedaan. En ik denk, het is niet wat wij ieder jaar gaan doen. Daar waren het wel over eens. En heeft niet te maken met dat het cruise aan zich niet bevalt. Maar dat de andere manieren van vakantie vieren ook gewoon goed bevallen. En dat we daar nog genoeg te halen hebben. Maar ik heb zelf wel op mijn bucketlist staan dat ik nog een keer een Disney cruise wil doen. En ook dus wel in de periode die voor de kinderen nog echt interessant is. Nogmaals, we zaten niet bij de allerduurste rederij. En daar waren echt wel mensen die er vooral kwamen om lekker te genieten van het drankpakket, zeg maar. En daar hadden wij niet heel veel last van, want wij lagen redelijk op tijd op bed. We waren redelijk op tijd op de kamer met de kinderen, omdat die gewoon op tijd moesten gaan slapen. Maar je zag wel, en hebben ook een keer gefascineerd staan kijken, hoe in de centrale lobby een feestje werd gebouwd, waarbij de gemiddelde leeftijd wel 54 jaar was, denk ik. Misschien iets hoger. Die met z'n allen helemaal uit een dak stonden te gaan. En wij stonden vanaf een paar verdiepingen hoger erin te kijken. En toen dacht ik van, dit ga je denk ik bij Disney niet zomaar meemaken. Of dan gebeurt het in een discotheek of iets of een gelegenheid, zeg maar. Maar niet zo in het openbaar. Jij mag het bevestigen of ontkrachten?
Nou, georganiseerd vanuit Disney zou het wel kunnen. Dus in het atrium, in het middengedeelte, kan er wel eens een danceparty ontstaan die dan geïnitieerd wordt door het personeel of vooraf ingepland. Maar ja, nee, niet. De mensen zijn niet zelf aan het feesten. En dat is misschien ook wel een goeie bij Disney nog. Daar zijn geen drankenpakketten te koop. Dus daar is ieder drankje wel los afrekenen. Omdat Disney niet wil dat het een zuipcruise wordt. Dus daar heb je dat wat minder. Dus ook goed. Wat minder. Dat er op een Disney cruise heb je niet heel veel dronken mensen rondhangen of zo.
Nee, precies. En
geen familieervaring.
En geen casino volgens mij.
Ook geen casino, nee. Dat is ook niet gepast.
Maar toen dacht ik in ieder geval op dat moment van... Ah, ik denk dat zo'n Disney Cruise ons echt perfect zou passen. Nou, is wel wat duurder. Maar ik denk dat ik dat nog wel ooit een keer sowieso wil doen. En als we later oud zijn, gaan we ook... Tenminste, oud. Als de kinderen uit huis zijn, dan ga ik ook vast nog wel een keer op die manier op vakantie. Want het beviel wel. We kijken er in ieder geval met goede gevoelens op terug.
Wat staat bij jou op nummer 1 op je cruise bucketlist, Rick?
Ja, best wel veel eigenlijk nog.
Allemaal op plek 1.
Nou ja, ik zou best wel veel dingen graag willen doen. Maar dan praat je wel over de wat exclusievere ervaringen. Die zowel budgettechnisch als tijdtechnisch en kindertechnisch niet kunnen. Ik zou graag een keer een wereldcruise willen maken. Maar ik zou ook heel graag een keer de Noordwestpassage willen varen. Van Alaska naar New York, zeg maar. Dus bovenlangs. Of naar Antarctica, Galapagos, ja. Nieuw-Zeeland. Heel veel...
genoeg te doen, ja.
We zijn nog niet klaar.
Nee, dat is wel duidelijk.
Een volle emmer.
En overigens, ik doe ook nog wel eens een andere vakantie dan cruise. Hoor. Het is niet dat ik alleen maar iedere vakantie een cruise boek.
Nou, ik wil daar nog voor terugkomen op jullie Instagram-account.
We hebben met je te doen, Rick. Echt waar. Je hebt het zwaar.
Ja, bedankt.
En we moeten even helemaal terug naar het begin. Toen hadden we de vooroordelen die jij mogelijk had, Tim, besproken. En er waren er niet zo heel veel. En eigenlijk was het meer het gevoel wat jij dan had bij cruisen. Maar is daar wat aan veranderd na deze aflevering?
Nou, ik merk dat ik het wel machtig interessant en fascinerend vind.
Ja, dat is wel, was ook voor mij wel een onderdeel waarom ik het interessant vond, hoor. De fascinatie.
Eigenlijk ook de hele logistieke operatie erachter. En we hebben het toch niet eens heel veel over gehad. Maar achter de schermen bij een cruise... Echt mega fascinerend. Ik denk dat ik ook best voor de ervaring, aan de ene kant zou ik voor de ervaring best wel eens een keer zo'n Disney cruise willen doen. Aan de andere kant, tijd en geld zijn schaars. En dan denk ik toch dat er toch sneller heel wat andere vakantietypes zijn die ik dan eerder zou doen. Ja, ik blijf denk ik toch bij mijn eerste indruk. Ik ben hardop aan het denken, merk ik, maar. Ik denk dat cruises voor heel veel mensen heel vet zijn. En ik vind ze fascinerend. Maar omdat het toch een beetje een drijvend all-in resort is, denk ik toch dat het niet echt past bij mijn voorkeur van wat ik fijne vakanties en mooie vakanties vind. Ik mis denk ik ook een stukje inhoudelijkheid, diepgang, die ik wel voel bij het reizen met slow travel. Maar wat ik zeg, dat is geen veroordeling van het reizen op een cruiseschip. Dat is meer gewoon... Mijn eigen specifieke smaak van hoe ik graag reis en vakantie vier. En nou ja, wat we al zeiden, tijd en geld zijn schaars. Dus ja, dan denk ik toch dat ik eerder voor mijn soort vakanties zou blijven gaan. Maar ik vond het wel een hele leerzame, interessante, fascinerende en leuke aflevering. Dus dank daarvoor beide heren.
Nou, dat is goed om te horen. En wat nou als de Efteling een cruise maatschappij zou beginnen? Zou je dan wel een vaste klant worden?
Je weet dus vragen.
Nou, dan wil ik het sowieso één keer zeggen.
Dat die tuin in het midden het Sprookjesbos is, bijvoorbeeld.
Nee, maar even zonder gekheid. Ik bedoel, ik heb ook een enorme Disney bucketlist. Maar als ik zou kunnen kiezen tussen één keer in mijn leven naar Orlando, naar Walt Disney World, of één keer in mijn leven een Disney cruise, denk ik toch dat het Walt Disney World wordt.
Die keuze snap ik ook wel.
Ja, dat denk ik ook. En ik zou die keuze ook maken. Maar als je het allebei een paar keer hebt gedaan, dan is een Disney cruise beter dan Walt Disney World. Maar ik zou ook de keuze voor Walt Disney World maken. Ja.
En als ik dan zelf om de hoek kom, zeg maar, en ik zou dan uiteindelijk moeten kiezen tussen een Disney cruise, Walt Disney World, of een echte Amerika-ervaring in een Amerikaanse stad, met ergens nog een lekker authentiek Amerikaanse pretparkje erbij, dan denk ik dat mijn voorkeur toch uiteindelijk voor die allerlaatste optie zou gaan. Maar wat ik zeg, zoveel mensen, zoveel smaken, en iedereen heeft toch een hele, ja, denk ik, specifieke smaak van wat hij of zij een fijne vakantie vindt. Dus geen veroordeling van het cruisen. Integendeel, ik vind het super mooi, interessant en machtig mooi. Maar ik denk nog steeds dat het niet echt mijn manier van reizen is.
Kunnen we maar op één manier achterkomen, Tim.
Maar toch proberen. Ja. Nou ja, wel inderdaad dan nog een kanttekening dan misschien bij eenmaal aan het einde. Ik moet zeggen, het verhaal van de Noorse fjorden, cruise, de Hurtigruten, de expeditie naar Antarctica, die cruise zo bovenlangs Amerika. Ja, dan begint het wel te kriebelen, hoor, moet ik zeggen. Dus misschien dat ik dan toch een onderscheid moet maken tussen soorten cruise.
Zeeman Tim is nog niet uitgesloten.
Nee, want ik vind varen op een boot of een schip vind ik wel machtig mooi. Ja, nee, we hadden het niet specifiek over cruise.
Dat klopt.
Nee, dus misschien is het voor mij ook de soort cruise dan.
Ik denk dat is. En we hebben het nu heel veel over de standaard cruises gehad. Maar voor mij is een van de mooie dingen ook aan cruise is het varen en het op zee zijn en de zonsondergang bekijken terwijl je op die kalme zee vaart. En die ervaring kun je ook echt wel met cruisen bereiken.
Nou, dan zijn we rond. Net zoals aan het eind van de cruise nadat we gebruik hebben gemaakt van alle eetfaciliteiten, denk ik.
En te weinig van de sportfaciliteiten.
Ja, inderdaad. Misschien het wandelen aan de kant om het een beetje te compenseren.
Daarom wil ik naar Antarctica op een schip. Daar is het zo koud, daar verbrand je alles weer.
Dan moet je wel eten. Ja. Ik denk dat mensen die interesse hebben in het cruisen, ja, ik doe het gewoon, Rick. Die kunnen sowieso naar florivida.nl gaan.
Mag altijd.
Ja, daar kun je sowieso in ieder geval in contact komen met jou en je collega's om meer te weten over en een advies te krijgen over cruises die je kunt doen. Maar voel je ook vrij om de rest van het web daarover af te zoeken. Zijn er plekken, Rick, waar ze jou verder online nog kunnen vinden? Want ik weet dat jullie een Instagram-account hebben wat redelijk wel met cruisen te maken heeft.
Wordt door mijn vrouw beheerd. Maar dat is The Cruise Family.
Ze zegt genoeg.
Ja, inderdaad.
daar kun je ons op Instagram vinden.
En een van mijn favorieten is toch wel jullie podcast Orlando.
Goeie.
Met dubbel O.
Ja, nou ja, dan beloof ik jou bij deze dat daar in 2025 weer veel nieuwe afleveringen van gaan komen.
We kijken naar uit.
Tegen de tijd dat dit uitkomt, dan zou je dus misschien wel weer wat verse afleveringen kunnen vinden in je podcast app.
Met jou en Willem, die natuurlijk ook een ontzettende Orlando fan is.
Ja, zeker. En misschien nog hier en daar een keer een gast. Je kunt ons ook volgen op TikTok. Daar plaatsen we veel content over de Disneyparken. Maar ook over cruises nu dan. Dus dat is ook Florivida op TikTok. Gewoon voor lekkere inspiratie filmpjes.
Nou, gaat allemaal checken, zou ik zeggen. En wil je nou contact opnemen met ons, dan kan het via de kanalen van Kleine Boodschap. Als je naar kleineboodschap.com/volgen gaat, dan vind je alle social media kanalen waar je te vinden zijn. En waar je dus berichten aan ons kunt sturen. En als je op de website bent, kun je ook het contactformulier gebruiken. Of je stuurt een mailtje, dat doe je naar info@kleineboodschap.com.
Ja, en je luistert Kleine Boodschap maar. Dus ook de buitenwereld in je favoriete podcast app op Spotify, op YouTube en op onze website. En dat is kleineboodschap.com. Het zijn dus twee aparte podcasts. Dus zoek in je podcast app naar de buitenwereld. En abonneer je, dan mis je geen enkele aflevering. En op de website zijn we te vinden op kleineboodschap.com/debuitenwereld. Op de website vind je ook de show notes, de relevante linkjes die we in de aflevering hebben aangehaald. En we vinden het ook altijd heel erg leuk als je ons een rating of een review geeft. Bijvoorbeeld op Apple Podcast, Spotify of YouTube.
Ja, en hopelijk hebben we in deze aflevering een beetje kunnen meenemen in de wereld van cruisen. En als je daar nou een hoop vragen over had, hebben we die hopelijk kunnen beantwoorden. Maar wil je nou iemand in jouw omgeving ook enthousiast maken over het maken van de cruise? Nou, deze aflevering kan daar wel eens bij helpen. Die kan in ieder geval ook de vragen daar wegnemen, hopen we. Dus tip daarom zeker deze aflevering. En Rick, dan willen we jou nogmaals bedanken voor het aanschuiven. Want ja, zonder jouw kennis hadden we dit epos, wat het inmiddels is geworden, zeker niet kunnen maken.
Ja, ik vond het een eer om aanwezig te zijn hier. En altijd leuk om over cruises te praten.
Nou, dat was insgelijk. Nou, luisteraars, dat was weer voor deze aflevering van De Buitenwereld. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe.
Vaarwel.
Houdoe.